jammer zou je kunnen zeggen. Het is ook het goed recht van de democratie, zoals dat nu ook zou kunnen zijn als er een meerderheid nu voor is om tegen de coffeeshop te zijn. Jammer is het ook omdat het CDA drugsgebruik ziet als een maatschappelijk fenomeen wat we zouden moeten bestrijden en niet wat we zouden moeten stimuleren of faciliteren. We kiezen voor gezondheid in plaats van verslaafd raken. We kiezen voor leefbaarheid in de wijken in plaats van 60% onveiligheidsgevoelens in de wijken. Wat uit het onderzoek ook naar voren komt. En als we dat kunnen realiseren is dat voor het CDA van groot belang. We zijn ook realistisch. En daarom hebben we vragen aan de burgemeester over de consequenties van de stappen die we zetten. De discussie is breder dan alleen maar het bordje omdraaien open naar gesloten. Wij willen alle consequenties kunnen overzien. En dat is nu voor ons onvoldoende in beeld. Ik wil een drietal punten met u doorlopen, voorzitter. En ik hoop dat de burgemeester daarop zou willen reageren. In de eerste plaats wil ik stilstaan bij de uitsterfconstructie. Wij willen graag van de portefeuillehouder weten wat zijn motivatie en zijn argumentatie is om te kiezen voor een uitsterfconstructie. U en het college geven beide aan terug te willen naar de nuloptie en daarvoor de uitsterfconstructie toe te willen passen. Een constructie die in de tijd nogal lang kan duren. Dat u vindt dat de coffeeshop weg moet, laat u ons zien. U kiest voor de nuloptie. En dat u niet gelukkig bent met de locatie, laat u ook zien. U laat hem op de plek uitsterven. Maar waarom nu juist de uitsterfconstructie de enige weg daartoe lijkt, dat maakt u ons niet helder gemotiveerd. Wij verwachten wat meer onderbouwing rond wat zijn de risico's rondom direct sluiten, wat zijn de risico's voor sluiten op termijn. U noemt in het Algemeen Dagblad, het zou de gemeente wel eens €1 miljoen kunnen worden aan schadevergoeding. Waarop is zo'n uitspraak of eigenlijk zo'n bedrag gebaseerd? Ik heb daar veel meer onderbouwing voor nodig om te kijken wat de consequenties zijn van de keuzes die we maken. Welke mogelijkheden heeft u om deze constructie anders in te richten? En heeft u onderzocht of er juridische mogelijkheid bestaat op een wat meer natuurlijker moment om die overgang van 0 naar 1, van 1 naar 0, excuus, toe te passen? In de tweede plaats de uitplaatsingsoptie. Waar we ook graag wat meer over willen weten is naar dat onderzoek wat is gedaan naar aanleiding van de motie, en meneer Reinders refereerde er al aan, die wij als CDA hebben ingediend en die een brede meerderheid in de raad is ondersteund. Een verzoek aan het college om een onderzoek te doen naar wat de mogelijkheden zijn voor uitplaatsing. Ik kom het onvoldoende tegen. Ik lees in het voorstel dat u verwijst naar dat het is opgenomen in het Berenschot-onderzoek en dat het gezien kan worden als een verbreding van de context waar de motie van 10 november, waar ik net aan refereerde, betrekking op heeft. Voorzitter, een onderzoek doen naar een coffeeshop uitplaatsen is iets anders dan een onderzoek doen naar de overlast die een coffeeshop geeft. Graag uw reactie daarop. En in de derde plaats wil ik met u stilstaan bij het project Rapenburgerschans. Het onderzoek laat zien dat er onmiskenbaar sprake is van onveiligheidsgevoelens. 60% van de inwoners ervaart die gevoelens. Een duidelijk signaal ons inziens. U stelt een project voor en we willen heel graag weten wat de inhoud is van dat project. We lezen iets van camera's, we lezen iets met afspraken maken over van alles en nog wat. Graag wat meer toelichting over wat daar het fundament en wat voor uitstraling daarvan uit moet gaan en vooral wat de uitwerking daarvan moet zijn. Dat is in eerste termijn, voorzitter, wat ik aan de portefeuillehouder wil meegeven en wacht zijn beantwoording af om verdere stappen in het betoog te maken.
Dank u, meneer De Wild. Gaan we naar meneer Snoeren, M van de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt een raadsvoorstel met betrekking tot het coffeeshopbeleid, het gedoogbeleid nu zijn. De basis van het raadsvoorstel wat nu voor ligt is eigenlijk al het gedogen in 2003, het vastgestelde gedoogbeleid. Ondertussen ligt er een evaluatie uit 2007, een initiatiefvoorstel, tweetal moties en een raadsvoorstel van begin 2011. Dus eigenlijk hebben we genoeg stof om te bespreken. Zoals denk iedereen hier wel bekend, is het coffeeshopbeleid, het gedogen, altijd een vrije kwestie geweest in onze fractie. In principe, het gedogen in het algemeen, daar zijn we geen voorstander van. Want dat geeft namelijk onduidelijkheid over wat wel en niet mag. Maar er zijn ook voordelen te benoemen aan het gedoogbeleid. En om straks een goede keuze te kunnen maken, willen we graag nog wat vragen stellen. Voor de VVD staat vast dat gedogen niet mag leiden tot overlast. En als we het rapport lezen, dan is er wel duidelijk sprake van overlast. Het geeft wel aan dat er niet een directe veilige relatie is met de coffeeshop. Om die overlast goed te kunnen bestrijden, is het van belang goed inzicht te krijgen wat dan wel die oorzaken zijn van overlast. En het onderzoek van Beerschot geeft daar in ieder geval meer inzicht in. Nou, als we het hebben over overlast en veiligheid, hebben we het over subjectieve begrippen. Het afzetten van metingen uit Fokkersteeg tegen de andere wijken in Nieuwegein geeft in ieder geval ons meer inzicht in de problematiek in Fokkersteeg. En met name rondom de koffieshop. Ik moet in ieder geval op basis van dat, moet ik wel zeggen, van het onderzoek ben ik wel geschrokken. Want we hebben het, de helft van, meer dan de helft, 60%, techniek, het valt zomaar uit, in het gebied heeft u in ieder geval een onveiligheidsgevoel en de leefbaarheid krijgt slechts een 5,5. Nu was ik vroeger blij met een 5,5 op school, maar volgens mij mogen we dat nu niet meer zijn. En ik heb ook andere inzichten door de jaren heen gekregen dat je moet streven naar een zo hoog mogelijk getal. En wat ook terugkomt in het onderzoek is dat observanten zich geïntimideerd voelen tijdens de observaties. En dat de intimidatie werd geuit door die groep hangjongeren. Dus een van mijn vragen is, en dat is aan de portefeuillehouder, trekken we dan ook de goede conclusie als we constateren dat een groot gedeelte van de cijfers veroorzaakt worden door deze groep hangjongeren? Is dat nu echt de kern van het probleem? En is dat zo? Is dan de burgemeester ook bereid de bevoegdheden te gebruiken die nodig zijn om die groepje hangjongeren aan te pakken? Als voorbeeld, het samenscholingsverbod in het park in de wijk Doorslag betreft hier een groep hangjongeren. Er is sprake van drugsgebruik en daar kan een samenscholingsverbod mogelijk een oplossing bieden om in ieder geval te gaan kijken naar een structurele oplossing. Dat brengt me gelijk bij een ander punt. Het onderzoek geeft duidelijk inzicht in verschillen met betrekking tot ervaren overlast in de overige wijken van Nieuwegein. Maar wat er niet uitkomt uit het onderzoek is of we duidelijkheid hebben over waar en wanneer er gedeeld wordt buiten de coffeeshop om. De wiettaxi die er naar voren komt. Kan de portefeuillehouder daar iets over zeggen? Hebben we inzicht in wat de problematiek is rondom die eventuele wiettaxis of het dealen buiten de coffeeshop om? En ook in relatie zeg maar tot na het openen van de coffeeshop. Is daar een afname of een toename gekomen? Dat wordt niet duidelijk in ieder geval voor ons. Dat zou ik graag verduidelijk hebben. Nou, feitelijk is er geen relatie tussen de ervaren overlast en de coffeeshop. Zo concludeert het onderzoek. De overlast zou in kwantitatieve zin meer verbonden zijn met activiteiten en de voorzieningen die daar rondom het plein zijn. De vraag die bij ons wel reizen is in ieder geval, heeft die coffeeshop niet het effect om juist die activiteiten aan te trekken? Het plein en de tunnels worden benoemd als onveilige ervaren plekken in het onderzoek. Het voorstel spreekt over het onderzoeken en toepassen van cameratoezicht. De heer Stekelenburg benoemde het net, en die ziet daar niet direct een oplossing in. Maar wij van de VVD, en het is volgens mij al voorbereid in de APV, het toepassen van cameratoezicht, zouden toch graag pleiten om dat middel zo snel mogelijk in te zetten. Het heeft wel degelijk effect, blijkt ook uit onderzoeken. Een van de vragen die ik daar wel bij heb, kunnen we ook actief uitkijken en direct reageren als we misstanden zien op de camera's. De vraag is ook van op wat voor termijn kunnen we het realiseren. De voorwaarden van de coffeeshophouder die meegaan met de gedoogverklaring worden volgens het rapport nageleefd. We hebben net meneer Beks gehoord dat hij ervaart dat het niet zo is. Het onderzoeksrapport geeft ook daar wel, brengt mij ook toch wel tot een vraag daarover. Want er wordt gezegd dat er meer rommel wordt ervaren rondom de coffeeshop, terwijl de plicht van de coffeeshophouder is om de zaak in orde te houden. Is dat zo? Ik moet dat concluderen uit het onderzoek. Dus in hoeverre, hoe straks zit u zeg maar bovenop die naleving van de voorwaarden? Als laatste, de heer De Wild benoemde het ook al, de uitsterfconstructie. Zoals ik hem interpreteer, en graag wil ik daar een nadere toelichting op, zou dat inderdaad kunnen betekenen, zolang de eigenaars dan wel de vier beheerders nog in leven zijn, dus nog niet uitgestorven zijn, om het maar zo te benoemen, kan die uitsterfconstructie dus nog heel lang duren. Dus mijn vraag eigenlijk concreet is, telt de uitsterfconstructie puur voor de eigenaar of ook de beheerders? Of kan het ook in de theorie zijn dat de langslevende uiteindelijk de coffeeshop overeind houdt? Ik wil het hier in eerste termijn bij laten.
Dank u, meneer Snoeren. Dan gaan we naar meneer Van der Voort van D66.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil graag even wat aantal dingen chronologisch doorlopen, omdat daar een stukje motivering bij zit, wat iedere keer terugkomt om ons standpunt uiteindelijk duidelijk te maken. Even kijken of ik het goede stuk voor mijn neus heb, dat is altijd belangrijk. In 2010 is er een initiatiefvoorstel geweest van een tweetal partijen hier in de raad, een tweetal fracties, wat voor pre-advies in handen is gegeven van het college. De motivatie bij dat college was naast overweging op grond van gezondheidsrisico vooral gelegen in de overweging dat de handel in softdrugs direct of indirect vaak aanzienlijke overlast oplevert. Vervolgens hebben we in november 2010 een motie gehad van een aantal fracties, zevental fracties om precies te zijn, waarin het college wordt opgedragen de mogelijkheid van een alternatieve locatie te onderzoeken, buiten de directe woonomgeving. En de resultaten van daar een onderzoek naar te doen. En de resultaten van het onderzoek evenals de gevolgen daarvan voor de bestaande verordening en de gedoogvergunning te betrekken bij de behandeling van het pre-advies. Ook in deze motie was de motivatie, werd die vooral gevonden in het feit dat bewoners een overlastgevoel van onveiligheid ondervinden vanwege drugsgerelateerde overlast in hun woonomgeving. Kern iedere keer overlast door de drugs. Er is een raadsvoorstel in januari 2011, waar al eerder gerefereerd is, 2011-034, wat uiteindelijk ergens verdwenen is, waarin een drietal opties aan de raad zijn voorgelegd om het coffeeshopbeleid herzien coffeeshopbeleid. Ook hier is de motivatie dat in het advies, dat erkent het college enerzijds dat er in het gebied waar de coffeeshop gevestigd is, door de bewoners wordt aangegeven veel overlast te ervaren in relatie tot de al daar gevestigde coffeeshop. Maar anderzijds constateert het college dat er tussen de ervaren overlast en de coffeeshop geen causaal verband bestaat. Vervolgens hebben we een motie van 23 februari 2011, waarin wordt het college uitgenodigd om een onderzoek te starten om te kijken wat nou precies de overlast veroorzaakt in het gebied rondom de Rapenburgerschans. Op 12 april heeft de raad met dat onderzoeksvoorstel ingestemd. En uiteindelijk levert dat in het huidige voorstel op, nummertje 387, waarin het college rapporteert aan de raad over de resultaten van het onderzoek en daar een aantal aanbevelingen aan koppelt. Het rapport, de hoofdconclusie van het rapport zijn de volgende, en die zijn heel relevant. Het is hier vanavond al vaker gezegd, de bewoners van Fokkersteeg ervaren een flinke mate van overlast. Als het gaat om het aantal geregistreerde incidenten, is er geen grote afwijking met de rest van Nieuwegein. Het onderzoek laat geen directe relatie zien tussen de mate waarin de gevoelens van onveiligheid worden gerapporteerd en het aantal geregistreerde incidenten. De groep hangjongeren, waarvan het grootste deel uit de wijk Fokkersteeg zelf komt, verblijft in het algemeen op de Rapenburgerschans zonder gebruik te maken van de coffeeshop. Aan alle voorzieningen aan de Rapenburgerschans trekken verkeer aan en passant aan. En een klein gedeelte blijft in de buurt hangen, maar ook daar geen relatie met de coffeeshop. Het beleid van de coffeeshop is erop gericht overlast te voorkomen. En controle vanuit toezicht en handhaving van de gemeente laat zien dat de coffeeshop zich houdt aan de voorwaarden zoals deze bij de vergunningslezer zijn gesteld. Uit het onderzoek blijkt dat er geen feitelijke relatie is tussen de ervaren overlast en de aanwezigheid van de coffeeshop. En veel zaken die als overlast worden benoemd en ervaren, zijn in kwantitatieve zin meer verbonden aan activiteiten rondom en vanuit andere voorzieningen aan de Rapenburgerschans. En ik heb ook zojuist van de insprekers begrepen dat ze de onderzoekresultaten grotendeels onderschrijven. Dus daar hebben we eigenlijk met elkaar niet zo'n discussie over. Wat D66 betreft is dus de conclusie dat door de indieners van het initiatiefvoorstel van september 2010 enerzijds en de door de raad aanvaarde motie van november 2010 anderzijds als motivatie voor het voorstel en de motie aangevoerd worden dat er sprake is van samenhang tussen de door de bewoners van en rond de Schapenburgerschans ervaren overlast en de aanwezigheid van de koffieshop. Het onafhankelijke onderzoek ondubbelzijdig heeft aangetoond dat er sprake is van overlast en op en rond de Schapenburgerschans, maar even ondubbelzinnig heeft aangetoond dat dit niet te maken heeft met de aanwezigheid van de koffieshop, maar vooral gerelateerd is aan de andere aanwezige voorzieningen als bijvoorbeeld supermarkt, cafetaria en de inrichting van de omgeving. Wat ons betreft is het dus alle aanleiding de ervaren en feitelijke overlast aan te pakken. En dat zou wat ons betreft ook best wel kunnen met cameratoezicht, met name omdat u daarmee in de richting van de bewoners duidelijk maakt dat je actief bezig bent met iets aan die overlast te doen. Wij zouden daar wel graag de voorwaarden aan willen koppelen dat dat een tijdelijke maatregel moet zijn en dat het ook effectief moet worden ingezet. Dus geen loze camera's waar niemand naar kijkt, maar doe er dan ook echt wat mee. Wat ons betreft is er dus niet echt aanleiding op basis van het huidige van dit onderzoek, het huidige koffieshopbeleid, te wijzigen. En voor wat betreft de uitsterfconstructie, denken we dat de gewenste maatschappelijke effecten, te weten het woon-leefklimaat te beschermen en aantasting van de openbare orde tegen te gaan, het bereiken dat er een strikte scheiding tussen hard- en softdrugs ontstaat, te voorkomen dat er illegale verkooppunten ontstaan, en de overlast in en rondom de gedoogde koffieshop tegen te gaan en te voorkomen, door het voorgestelde nieuwe beleid de aanbeveling op geen enkele wijze gerealiseerd kunnen worden. Immers, er is geen sprake van aantasting van woon- en leefklimaat en aantasting van de openbare orde in relatie tot de koffieshop. Dat wil niet zeggen dat er geen overlast is, maar die link, daar is het onderzoek naar uitgevoerd. Er is bij de koffieshop sprake van een strikte scheiding tussen hard- en softdrugs. Het voorgestelde beleid niet voorkomt, maar eerder bevordert dat er illegale verkooppunten ontstaan. En geen sprake is van overlast in en rond de koffieshop, waarvan de oorzaak gerelateerd kan worden aan de koffieshop. En het wellicht aanbeveling verdient te ervaren en geconstateerd overlast te bestrijden door de bronnen van aan te pakken. En ik heb zojuist al geopperd, misschien moet je wat iets doen aan de cafetaria en de supermarkt, want dat is er bij elkaar de bronnen van de overlast. Maar wat D66 betreft, wij hebben altijd gekozen voor de ene optie. Wat ons betreft is dat nog steeds ons uitgangspunt. Ik wil niet zeggen dat we niet op een inhoudelijke basis, of op basis van inhoud, de discussie willen voeren met de andere leden van de raad over het koffieshopbeleid. Maar daar willen we het dan graag over hebben. En dat moeten we dan ontkoppelen van het feit of er wel of niet sprake is van overlast rond de Rapenburgerschans. Daar moeten we zeker wat aan doen. Maar dat heeft geen relatie met de koffieshop. Dus op grond van dat onderzoek kunnen we niet met elkaar beslissen dat de koffieshop gesloten zou moeten worden. Wel moeten we met elkaar, in zijn algemeen, als de raad dat gevoelen heeft, de discussie over het koffieshopbeleid voeren, maar dan op basis van inhoud. En daar moeten we daar argumenten over uitwisselen. Ik wou toch nog even reageren op de inbreng van de combinatie Trots, De Mol en Leefbaar, waarin het over de vergunningverklaring gaat. Dan hebben we het hier ook over een stukje rechtszekerheid. De burgemeester kan niet anders doen dan het beleid uitvoeren wat de raad heeft vastgesteld. Dat beleid is nog niet veranderd. En zolang dat niet veranderd is en er geen andere argumenten zijn omdat men zich niet aan de afspraken houdt, kun je de vergunning niet intrekken. Dat kan niet, die moet je dus gewoon opnieuw toestaan als die aangevraagd wordt. Als we straks met elkaar mogelijk het beleid wijzigen, dan kunnen we kijken wat dat voor een gevolg heeft. Dat is denk ik voor de eerste termijn onze inbreng. Dank u wel.
Dank u meneer voor het woord. Ga ik naar mevrouw Verbeek van Leefbaar Nieuwegein.
Ja, voorzitter. Zal ik gelijk even reageren op wat mijn collega raadslid net meldde. 23 september hebben we het rapport, heeft het college het rapport gekregen. Toen is het in het college behandeld en het college heeft het aangehouden. En wij willen graag weten van het college waarom zij dit heeft aangehouden. Want als zij dat niet aan had gehouden, had het dus de vorige maand op de agenda kunnen staan, had een besluit over kunnen nemen en dat was precies voor de gedoogvergunning afgegeven wet. Dus ik vind dat toch wel heel tricky en misschien is dat niet zo bedoeld, maar het voelt wel heel erg zo. Nou wil ik graag met een betoog beginnen. Eindelijk spreken wij vanavond over het koffieshopbeleid. Onbegrijpelijk dat we hier zo lang op hebben moeten wachten. Wij niet alleen, maar ook onze inwoners. Zo'n belangrijk onderwerp, zo lang voor je uitschuiven, kunnen wij niet begrijpen. Waarom heeft het college ervoor gekozen om te wachten met de onderzoeksresultaten tot na de vergunningverlening? Juist onze fracties hebben constant gevraagd wanneer het nu werd geagendeerd. Het is voor ons ook onbegrijpelijk dat u alleen reageert ten aanzien van het onderzoek en niet eens het pre-advies heeft meegestuurd. Want in het pre-advies stonden 3 keuzes die we konden maken. We konden kiezen voor 3 opties. Nu kunnen we alleen maar kiezen voor 1 optie. Wij vinden dat ons initiatiefvoorstel heel duidelijk geeft wat wij willen. Sluiten die handel. En waarom? Voor de veiligheid van onze inwoners. De gemoedsrust van onze inwoners. En wij verwachten dat CDA ons hierbij zeker zal steunen en hopen ook op meerdere partijen, zoals de VVD, die aangeeft van handhaven. Want een gedoogvergunning kun je niet handhaven. En dat is ook tegen onze inwoners gezegd, we kunnen niet handhaven, want het wordt gedoogd. Het is niet belangrijk, het is geen prioriteit. Maar ik roep de VVD op om de veiligheid van onze inwoners, waar ze altijd voor staan en heel erg luid roepen in de verkiezingstijd, dat zij gaan voor de veiligheid van onze inwoners. En aangezien het rapport heel duidelijk aangeeft dat 60% zich onveilig voelt in Nieuwegein, rekenen wij op dat de VVD ons initiatiefvoorstel zal steunen. Dank u, voorzitter.
Dank u, mevrouw Verbeek. Meneer Sjoerbind, GroenLinks.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het buurtonderzoek is al verschillende malen hier aangehaald, geciteerd. Eén opvallende conclusie met relevantie voor de discussie vanavond is: het is niet de koffieshop die de oorzaak is van de overlast. Ik hoop dat mijn collega's dat allemaal goed hebben gelezen. Dit betekent dat er andere indicaties moeten zijn voor de overlast en de onveiligheidsgevoelens bij de bewoners van Fokkesteeg Midden. Er zijn andere oorzaken. En als er onzekerheid is bij de inwoners, moet je als gemeente in actie komen. Dat kun je niet bagatelliseren, je kunt dat niet negeren. En voorzitter, het college wilde ook in actie komen, maar begint met een fout. U begint eigenlijk met een gewenst maatschappelijk effect, staat onder punt 4. En daar staat overlast in en rondom de koffieshop tegengaan. Welke overlast, die is er toch niet, volgens het onderzoek. U legt met andere woorden de relatie met de koffieshop, een relatie die er dus niet is. U herinnert ons verder aan 3 opties die niet uitvoerbaar zijn, schrijft u zelf. Zelfs wijzigen van de vestigingscriteria kan niet, het is niet mogelijk, schrijft u. Binnen die optie onderschrijft mijn fractie, de fractie van GroenLinks, het idee voor voorlichting. Immers, de bewoners moeten beseffen dat overlast andere oorzaken heeft. Ik heb net gezegd, voorzitter, u zou in actie moeten komen, want het moet niet lang duren. De bewoners ervaren overlast en dan moet er wat gebeuren. U doet vervolgens een aantal aanbevelingen zonder te kiezen. 1 project in zaken overlast op de Rapenburgerschans is een goed voorstel, maar dit moet wat mijn fractie betreft losstaan van de koffieshop. En dan wilt u iets dat onwenselijk is, cameratoezicht. Voorzitter, het plaatsen van camera's lijkt op daadkrachtig optreden. Het is stoer, het is modern, dat zou je moeten doen. Voorzitter, de gevolgen van cameratoezicht zijn evenwel. Ik weet niet over welk onderzoek de VVD-fractie het had. Ik zou graag het onderzoek, want dat is ook mijn hobby, willen lezen. En ik zou dat graag gemaild willen zien. Ik zou graag, heel graag dat onderzoek willen zien waarin u zegt dat camera's helpen. Voorzitter, 2 gevolgen voor cameratoezicht. Dat het probleem zich gaat verplaatsen naar andere wijken. En daar is er wel bewijzen voor, meneer Snoeren. Een tweede is dat de regels met betrekking tot privacy worden overtreden. Dat kunt u aan de heer Koonstam in Den Haag vragen. Voorzitter, als u de oorzaken van overlast niet wegneemt en je plaatst camera's, verplaatst de overlast zich van wijk A naar wijk B. En ook wijk B vraagt om camera's en het probleem verplaatst zich dan naar wijk C. Met als gevolg dat heel Nieuwegein straks opgehangen moet worden met camera's. Zo werkt dat, voorzitter. Onderzoek. Voorzitter, kwamen camera's lossen geen probleem op. De kapitale investering, want u zegt het ook, het is niet goedkoop. Die investering staat in geen enkele verhouding tot de verwachte resultaten. De uitsterfconstructie die u voorstelt heeft geen rechtvaardiging, want overlast komt niet door de koffieshop. Nogmaals, voorzitter, ik ontken dat die de gevoelens zijn en daar moeten we wat aan doen. Maar niet op deze manier. Geen gedoogde koffieshop zonder stevige handhaving betekent overlast in heel veel andere wijken waar er gedeeld zou worden. En ik weet niet of de wijken daar allemaal op zitten te wachten. En geen gedoogde koffieshop betekent grotere overlast voor meer wijken. En dat willen wij niet. Voorzitter, wat GroenLinks betreft gebruikt u liever het geld, voor de peperdure camera's, gebruikt u liever voor een voorlichtingsproject voor ontmoediging van drugsgebruik. Want wij zeggen niet van, jongens, dealen maar en roken maar. Nee, dat gaat niet, omdat wij weten dat drugs tegenwoordig gebied eigenlijk een heel hoog THC gehaald heeft. En dat is niet mis. Dus dat is ook slecht. Dus wij zeggen, ontmoediging, dat zou wel kunnen. Zinvolle vrije tijdsbesteding voor de jongeren. En laten we niet vergeten, voorzitter, ik heb dat niet gehoord. Alcoholgebruik is vele malen schadelijker dan wietgebruik. En het aantal alcoholgebruikers is vele malen hoger dan drugsgebruikers. Drugsgebruik roept spookbeelden op. En sommige zijn terecht ook hoor. Ik heb net gezegd THC gehaald. Terwijl alcoholgebruik maatschappelijk aanvaard lijkt te zijn. Want dat maakt veel meer kapot dan je lief is, dat weten we. Voorzitter, ik vind ook als er gesproken wordt over drugs, dat men toch selectieve angst kweekt. Hoe zit het met alcohol dat vele malen gevaarlijker is? Mevrouw Verbeek, zouden we al die horecagelegenheden dan moeten sluiten? Want het lijkt me wel beter dan één koffieshop. Overigens, het gaat erom 1% van de gebruik, als het gaat om aantal gebruikers, het gaat om 1%, gaat om alcoholgebruik, dan gaat het om bijna 18%. Dat is toch niet te vergelijken met elkaar. Dus ik vind, voorzitter, toch wel een selectieve angst als men het heeft over drugs. Nogmaals, ik zeg niet dat het allemaal bemoedigd zou moeten worden. Nee, dat zeg ik niet. Maar alcohol is toch vele malen erger. Samenvattend, voorzitter. De uitsterfconstructie zal tot meer overlast leiden in andere wijken. En dat moeten we niet hebben. En cameratoezicht verplaatst het probleem, ik heb het nogal gezegd, naar meerdere wijken. Het huidige beleid, dat vinden wij een goede optie. Alleen moet je meer handhaving opzetten en voorlichting is een noodzaak. Dus ik heb het ook eens met D66, dus die gedoogconstructie, daar zou je dan moeten behouden. Tot slot, voorzitter, met de aanbevelingen schrijft u, doet u recht aan het onderzoek. Nou, u moet wel weten dat het wel ten dele waar is. Als u uitvoert wat u van plan bent, zal pas dan overlast onbeheersbare vormen aannemen. Dank u wel, voorzitter, in eerste termijn.
Dank u, meneer Schuwind. Gaan we naar meneer Adriani van de Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Partij van de Arbeid is erg blij dat dit onderzoek er is, want het brengt twee dingen haarscherp in beeld. Ten eerste dat het echt een hele grote groep van bewoners op de Rapenburg-Schans en omgeving is, die zich niet happy voelt in zijn buurt, die zich daar onveilig voelt. Maar het gaat ook de diepte in over waar die onveilige situatie, waar die overlastsituatie feitelijk op gebaseerd is. En ik denk dat dat twee waardevolle dingen zijn. Want wat mij betreft is dat eerste aspect, geeft de sense of urgency weer waarmee we hiernaar moeten kijken. En het tweede aspect geeft ons instrumenten om ook echt die dingen te doen die helpen. Ja, het is al door meer fracties gezegd. Het lijkt erop, als je het rapport goed leest, dat de intimidatie, de overlast van de jongeren op dat plein, dat dat toch de allerbelangrijkste oorzaak is van het feit dat het daar vaak niet prettig is. En dat is niet van vandaag of van gisteren. De heer Beck zei dat ook in zijn inspraak. Dat is al een hele tijd zo. En ik geloof dat de heer Smit was die verwoordde. Het lijkt erop dat het ook naarmate de jaren vorderen dat het erger wordt. En dat betekent echt dat we als raad, denk ik, veel nieuwe energie moeten stoppen in de aanpak daarvan. En wat de Partij van de Arbeid betreft begint dat met een veel intensiever samenspel van signalering en handhaving dan dat er tot nu toe aan de orde is. En de eerste vraag die ik daarover heb, en dan verwijs ik naar het plan van de aanpak van de Zuidpool bij de indiening van de laatste gedoogvergunning. Daarin wordt gezegd, En ik citeer even. Voor het fenomeen van de hangjongeren, welke zich regelmatig ophouden in de omgeving Fokkesteeg, ligt geen taakstelling voor de beveiliger anders dan de burgerplicht die in ieder is toegedeeld. En mijn vraag aan de burgemeester is, of hij ook gelezen dit rapport, nog steeds een adequate insteek vindt, of dat hij niet denkt dat die beveiliger van die koffieshop ook in de richting van deze jeugdoverlast in zijn signalerende functie veel meer zou kunnen optreden. Zodat signalering en handhaving beter op elkaar afgestemd zijn. En een tweede vraag daarover is, er wordt in dat plan van aanpak een aantal keer gezegd dat het om de directe omgeving gaat. En mijn vraag is dan wel, wat is die directe omgeving? Is dat wat je vanuit het raam kunt zien? Hoort daar ook het plein bij? Is het tot aan de tunnel of misschien zelfs daaraan voorbij? Dus daar ook graag uw antwoord op. En dan is natuurlijk de vraag, als we naar dat samenspel van signalering en handhaving kijken, wat kunt u, burgemeester, nog doen om vanuit buurttoezicht, om vanuit wijkagent, om vanuit gewoon kordaat politieoptreden, ook die handhaving strakker aan te pakken? We hebben bij een andere plek waar vaak en veel overlast is, net gisteren gezien dat u het samenscholingsverbod heeft ingesteld. Dat roept wat mij betreft wel direct de vraag op, is dat nou hier niet ook bij uitstek het middel om dit tegen te gaan? Dan de heer Beck zei het ook al, het gaat ook om het naleven van afspraken. Daar heeft het rapport toch ook wel op verkeersoverlast, auto's die met draaiende motoren blijven staan of verkeerd parkeren. Het plan van aanpak waar ik net naar verwees zegt dan, zo iemand komt er niet in, maar we lezen ook uit de observaties dat dat af en toe toch gebeurt. Dus de vraag is ook wel, kunnen we daar toch dichter op zitten om ook te zorgen dat die beveiliger doet wat we met hem afgesproken hebben. Dan voorzitter, in wat bredere zin, we gaan een aanpak beginnen, misschien een Fokkesteeg midden 3.0. Ik ben wel heel benieuwd wat voor beelden u daarbij heeft. Ook gehoord de insprekers, de ervaringen van de afgelopen jaren. Welke activiteiten en welke manier van inzet kunnen we daar nou plegen om niet alleen bij onszelf, want ik denk dat de urgentie wel in de hele raad gevoeld wordt, maar ook bij de omwonenden het vertrouwen te geven dat zo'n hernieuwde aanpak ook echt gaat werken. Dan voorzitter kom ik aan het cameratoezicht. We zijn verleden jaar als Partij van de Arbeid zijn we in de buurt van op de Rapenburgerschans in de omgeving wezen canvassen. Canvassen is van deur tot deur aanbellen om met mensen in gesprek te raken. En een aantal van die gesprekken is cameratoezicht als oplossing genoemd door bewoners daar zelf. Dat hebben we ons ter harte genomen. Dus onze eerste reactie op die aanbeveling is, als je dat wil onderzoeken, dan kunnen we ons daar nog wel iets bij voorstellen. Tegelijkertijd, als ik daar zelf over nadenk, en ik realiseer mij dat er morgen camera's in mijn straat opgehangen zouden worden, dan zou dat niet bijdragen aan mijn veiligheidsgevoel in mijn woonomgeving. En in feite is dat wat de heer Smit net ook aanduidde in zijn inspraak. Dus als we al zouden willen instemmen met het voorstel zoals het hier ligt, waaronder dat toepassen van het cameratoezicht, dan kan dat wat ons betreft echt alleen maar als ook in de ogen van de bewoners van de Rapenburgerschans en omgeving dat ook bijdraagt aan dat doel, namelijk het verbeteren van het veiligheidsgevoel. Dan tot slot zou ik even willen stilstaan bij de illegale handel. Want een van de redenen ook om in de tijd dit gedoogbeleid te willen is dat je dan beter in staat zult zijn om ook illegale handel aan te pakken. Mijn concrete vraag is in de ogen van de burgemeester, hoe succesvol is dat geweest in de achterliggende jaren? En kunt u misschien wat dat betreft inderdaad ook ingaan op beelden zoals die ook weer uit dit rapport genoemd worden van een rondrijdende wiettaxi die ook gewoon op het plein bij de Rapenburgerschans zijn levering zou doen. Dat was het voor in de eerste termijn.
Dank u, meneer Adriani. Gaan we naar meneer Monrooy van de ChristenUnie-SGP-fractie.
Ja, voorzitter, dank u wel. Als ik zo deze discussie aanhoor, gaan mijn gedachten toch weer terug naar 2003. In 2003 had het toenmalige college een voorstel neergelegd. En als dat voorstel gewoon gevolgd zou zijn door de raad, had er nooit een coffeeshop in de Fokkes tegengekomen. En hadden we hier nu niet met deze discussie gezeten. Dus ik vind het wel heel erg jammer dat er toen partijen waren in 2003, waaronder Leefbaar Nieuwegein, die toen voor die criteria gestemd hebben dat die koffieshoppen nu wel komen. Ik ben heel erg blij dat Leefbaar Nieuwegein onder andere nu inziet dat het toch geen goede beslissing is geweest. Voorzitter, wij zijn nooit voorstander geweest van de vestiging van een koffieshop. Het drugsbeleid in Nederland is gedoogbeleid. En gedogen is in onze ogen gebogen. Het is gewoon niet rechtmatig. En dat maakt het dat je het dan ook niet kunt vergelijken met drank of met roken. Want dat zijn gewoon wettige middelen in dit land. Je mag hier gewoon drank gebruiken en je mag hier gewoon roken in dit land. Met drugs is dat anders. Dat is gedogen. En daarom is het wat lastig. De reden waarom wij er altijd op tegen zijn, en het CDA heeft er ook wat van gezegd, drugsgebruik schaadt gewoon de gezondheid. Wij zijn gewoon voor een gezond Nieuwegein, voor gezonde inwoners van Nieuwegein. Daarom zijn wij tegen een koffieshop en tegen drugsbeleid in zijn algemeenheid. Daarom had voor ons dat onderzoek wat er nu ligt gewoon niet hoeven te komen. Het heeft 30.000 euro gekost en die 30.000 euro hebben mij echt niet in mijn mening beïnvloed dat die koffieshop niet thuis hoort in die woonwijk. Dat onderzoek heeft wel wat anders naar boven gebracht. Dus dat er namelijk heel veel overlast in die wijk is. Dat is dan wel de winst van die 30.000 euro. Maar eerlijk gezegd hadden we dat zonder dat onderzoek ook wel kunnen constateren. Die overlast, laat ik daar maar even op doorgaan. Daar moeten we natuurlijk wel wat aan doen. Maar daar hebben we de wet voor en daar hebben we de APV voor. Daar hebben we de politie voor en daar hebben we onze eigen gemeentelijke organisatie voor. En als blijkt dat er inderdaad onverantwoorde overlast in zit, nou ja, en dat rapport dat spreekt er wel van, dan moeten we dat gewoon aanpakken. Of er nu 1 koffieshop, 2 koffieshops, 3 koffieshops of 0 koffieshops in de Fokkerstift zijn. Dat staat volledig los van elkaar. Overlast, wetsovertreding, pak je aan. In welke wijk dan ook. Voorzitter, als we nou teruggaan naar die koffieshop, zeg ik, ik vind het niet normaal dat in een wijk waar mensen wonen, waar kinderen langslopen, dat het normaal is van, oh, hier zit een koffieshop. Kennelijk is dat gewoon een winkel die normaal is. Dat kinderen worden opgevoed met het idee dat een koffieshop iets normaals is. Dat vind ik niet gewoon. De overheid die maakt een enorme kriem van een rookverbod. Zelfs in de meest kleine kroeg mag niet gerookt worden en er moet streng op aangepakt worden. Maar ja, dat gedogen met dat drugsbeleid, ja, dat moet gewoon kunnen in deze moderne samenleving. Dat moeten we gewoon met z'n allen willen. Het zou, ja, het is eigenlijk niet meer van deze tijd als je daar niet voor bent. Nou, ik wil heel sterk tegen dat beeld ingaan. Het is gewoon niet normaal als je dit drugsbeleid blijft gedogen, omdat het juist zo'n gevaar voor die gezondheid is. Dus voorzitter, eigenlijk, ik hoef helemaal niet zo lang het woord te hebben als het gaat om die koffieshop. Geen gedoogbeleid, geen sterfhuis, gewoon opdoeken die handel. En als het ons wat geld kost als gemeente, nou dan valt er met mij zeker over te praten. Ik bedoel, de roeivereniging heeft ook wat meegekregen. Dus als wij hier wat oplossen met overlast in de woonwijk, dan ben ik bereid om hier ook wat geld in te stoppen. Ik laat me niet verleiden tot uitspraak om te kijken hoeveel per gebruiker we erin moeten stoppen. Dat niet. Maar ik vind, als je daarmee een hele grote groep bewoners, zeker een grotere groep dan de leden van de roeivereniging, ook daar weer mee tevreden stelt. En ik denk, ja, waarom bij de ene wel en bij de ander niet. Zo glashelder zit ik erin van het begin af aan. En zo glashelder blijf ik erin zitten. Dank u wel.
Ja, ik ga ook niet reageren op uw reactie, want dat hoeft als voorzitter gelukkig niet. Woord is aan meneer Vissers van Ons Nieuwegeinse Samenleving.
Dank u wel, voorzitter. Dit onderwerp is al meerdere malen in de raad aan de orde geweest. En ik denk dat we toch een keertje tot een oplossing moeten komen. En we hebben nu wel een mooi dik rapport. Maar ook dit rapport biedt niet de ultieme oplossing. En ik zie in het raadsvoorstel dat er op 3 opties zijn. En ik wil me eigenlijk beperken tot optie 1, het nulbeleid. Ik citeer even, deze optie stelt dat in de gemeente Nieuwegein onder geen enkele voorwaarde de aanwezigheid van een koffieshop wordt gedoogd. Ik wil weten of dat nulbeleid werkelijk haalbaar is. Wat daar de juridische maatregelen voor zijn die eventueel genomen moeten worden. En wat het zou kunnen gaan kosten. Verder wil ik dit, wat ik net zei, ook plaatsen tegenover die uitsterfconstructie. En ik wil graag weten, want ik lees nog iets, ook in het raadsvoorstel, over landelijke veranderingen. En ik kan niet precies eruit halen wat die landelijke veranderingen inhouden. En of dat nog een bijdrage zou kunnen leveren aan het gedoogbeleid met betrekking tot het hier in Nieuwegein. Dank u wel.
Van de Heelsnel, dank u wel meneer Vissers. Dan is nu meneer Troost van de Verenigde Seniorenpartij.
Voorzitter, hartelijk dank. Ja, 2003, dat was het helemaal. Wat hebben we gediscussieerd? Wat hebben we ook aan voorlichters gehad van allerlei achtergronden? GGD, Jelinek enzovoort. En als wij een coffeeshop zouden krijgen, dan konden daar ook op die plakaten opgehangen worden. Van drugs maakt impotent en slecht voor uw gezondheid enzovoort. En we waren denk ik nog nooit zo verdeeld als na die discussies. En dames en heren, dat waren hele serieuze discussies. We hebben daar meerdere avonden aan besteed. En dat liep dwars door de coalitie-oppositieverhoudingen heen. En er is er gekomen. En wij als Verenigde Seniorenpartij waren door al die deskundigen keurig overtuigd. En zeiden, dit is wel een goed idee. Denkt u niet dat wij dachten door het krijgen van een coffeeshop dat daardoor het illegale circuit in de rest van de stad zomaar zou verdwijnen? Daar zijn hartstochtelijke discussies ook over gevoerd van voor- en tegenstanders. Maar goed, de coffeeshop zou er dan komen. En toen kwam die in een woonwijk. En dan zit je in een seniorenpartij en dan kijk je elkaar zo aan en dan zeg je, als dat maar eens goed gaat. Dat vonden we eigenlijk wel een hele rare oplossing. Maar goed, dat was niet meer onze verantwoordelijkheid. Die lag op dat moment bij onze burgervader. Tweede punt. Er werd ook geen handhaving voorgesteld. De APV regelde niets. Dat is pas, als ik me niet vergis, verleden jaar of het jaar daarvoor gebeurd. Dat er überhaupt iets gedaan kan worden tegen het gebruik van drugs in het openbaar en wat iets meer zijn. En ondertussen blijft het probleem doorzeuren van die overlast. En u herinnert zich ongetwijfeld dat de VSP, toen we hier over een onderzoek gingen praten, heeft gezegd, wat is dit voor onzin? De PvdA heeft haar huiswerk gedaan. En die hebben keurig teruggerapporteerd dat de helft van de rotzooi, dat komt van de winkel of van de andere gelegenheden die daar zijn. En dat er wat dat betreft zomaar de vraag is of het de coffeeshop wel is. Nou, dat antwoord hebben we ook wel gehad. Het blijkt dat het van alle kanten komt. Wat wel reëel is, is dat er keihard duidelijk naar ons toegezegd is van de mensen voelen zich onveilig. En dan zie ik vanavond toch weer de verdeling dwars door de coalities heen. Dat is misschien trouwens ook de reden waarom het allemaal zo lang duurt voordat we er hier eens een keer eigenlijk over van gedachten wisselen. En dan zien we dat degenen die voor en één optie zijn, het rapport heel anders lezen dan degene die tegen die één optie zijn. Ja, de heer Monroy hoeft dit rapport niet te lezen. Ik eigenlijk ook niet. Ik heb het wel gedaan. En ik heb ook gezien dat de strategische of de statistische bevindingen gebaseerd zijn op, hoe zal ik het zeggen, een beperkt aantal data's. Een beperkt aantal mensen en een beperkt aantal contacten. En dan krijgen we tenslotte dat prachtige rapport en een verhaal in de krant, de coffeeshop mag blijven. En dan vraag ik me af wat we hier vanavond eigenlijk zitten te doen. Nou, krantenkoppen weten we allemaal wel een beetje met een korrel zout te nemen. Maar het staat er wel in. Want het blijkt dat de overlast niet één op één te koppelen is. Ja, dat verbaast mij niet. Ik geloof ook niet dat die mensen die daar zich 's avonds ongelukkig voelen, omdat daar vreemde mensen staan waar ze niet van weten of ze smoken of gebruiken wel of niet, en of ze wat zullen doen of niet doen, omdat die precies weten waar die mensen allemaal mee bezig zijn geweest. Het tweede punt is, het blijkt nu opeens dat het 1 miljoen zou kosten om van die coffeeshop af te komen. En dan begrijp ik niet waarom we 30.000 euro uit gaan geven om een onderzoek te doen, om te concluderen dat het dan, ja, inderdaad, misschien niet helemaal van de coffeeshop komt, maar dat doet er eigenlijk niet toe, want het is niet te bewijzen dat het van de coffeeshop komt, maar het kan in ieder geval niet, want het kost 1 miljoen. En dan zeg ik, gaan er ook nog lekker wat geld in straatverlichting steken en lantaarns. En dan ziet u wat de VVD van toezicht per camera houdt. En wat de heer Stekelenburg in Engeland opduikt als gegeven. 1 miljoen stuks en het helpt niets. Dus we kunnen onze illusies wel achterna lopen vanwege onze politieke overtuigingen. Maar hoe gaan we nou het probleem daar oplossen? Ik heb er ook wel verstandige dingen over gehoord. Maar wat gemeente, wat doet u nou? We hebben die APV die dingen mogelijk maakt om aan te pakken. Waarom blijft het dan gewoon door etteren? Laat ik het lelijke woord maar eens gebruiken. Ten slotte is het laatste punt. Het is hier meerdere keren gezegd. En dan wil ik het in eerste instantie dan verder bij houden. Uitsterfconstructie. Nou, voor zover ik dat begrijp, is dat een meer een juridisch georiënteerd begrip, dan dat we tot en met de kinderen van de eigenaar van vandaag daar een coffeeshop moeten gedogen. En wat houdt dat dan in? Waar komt trouwens dat idee van die miljoen vandaan? Is dat jurisprudentie? Hoe kan je dat opvangen? Kan je dat terugbrengen tot een tonnetje? En hoeveel jaar moet je het dan nog tolereren? Dus meneer de voorzitter, ik zou graag van de portefeuille houden waar die miljoen vandaan komt en hoe we daar wat mee kunnen doen om het terug te brengen tot 10% van dat bedrag. En dat is dan nog een stuk goedkoper dan de roeivereniging.
We zullen straks horen van de voorzitter, maar eerst naar meneer Van der Zalm van de fractie Van der Zalm. En u moet nog een keer het knopje drukken.
Ah, ja, dank u wel. Meneer de voorzitter, ik wil niet alle toelichtingen op dit rapport herhalen. Ik denk dat als we dat allemaal bij elkaar optellen, de vorige sprekers redelijk volledig zijn geweest. Maar ik mis wel iets in het geheel. We hebben het over cameratoezicht en dat is dan een inspanningsverplichting die kennelijk zou moeten leiden tot het terugdringen van overlast. En naar mijn idee, als je overlast wil terugdringen, dan moet je dat meten en kijken of de maatregelen die je neemt om die zaken terug te dringen, of die wel werken. Dus mijn aanbeveling zou zijn, neem in ieder geval een meetsysteem op in zo'n voorstel, zodanig dat duidelijk wordt dat de resultaten worden gehaald. En het resultaat zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn dat de overlast met 40% wordt verminderd. Dan kunnen we dus zeggen dat het project geslaagd is. En wij geven graag het college dan ook alle vrijheid om middelen in te zetten die daarvoor nodig zijn. En camera's kunnen misschien niet helpen, maar andere middelen wel. En het college beschikt natuurlijk over een veelheid van mogelijkheden. Dus ik ga ervan uit dat dat percentage, wat het dan ook is, uiteindelijk gehaald zou moeten worden. Want dat is het uiteindelijke doel en dat mis ik in het voorstel. En dan is het verder voor mij niet belangrijk of het nu coffeeshopbeleid of overlastbeleid wordt genoemd. Het gaat er in principe om dat dat overlastelement wordt bestreden. En dat was het, meneer de voorzitter.
Dank meneer Van der Zalm. Gaan naar mevrouw Bactali van de fractie Bactali.
Ik ben heel blij dat er uiteindelijk toch twee bewoners de moed hebben gevonden om hier te komen. En ik dank hun voor hun verhaal, het was heel duidelijk. Ik wil even aanvullen dat ik weet dat de heer Becks heel veel malen zienswijze heeft ingediend. En er staat veel meer op of in die zienswijze dan dat hij hier uit zijn hoofd heeft kunnen vertellen. Hoewel hij toch heel veel heeft kunnen vertellen. De bewoners van de seniorenflats, die ondervinden ook heel veel overlast van hangjeugd in de portieken. Helaas zijn zij hier niet vertegenwoordigd om hun verhaal te doen. Maar goed, het is al verteld, er was veel te weinig tijd om te organiseren voor de bewoners om hier te zijn. Wat ook niet vermeld is, is de vernieling aan de kunst, aan de standbeelden, die houten standbeelden, wat bijna 30.000 gulden euro aan schade heeft opgeleverd. Dus dat zijn een paar aanvullingen. Een belangrijke overweging voor ons om altijd en principieel tegen die coffeeshop te zijn, is dat het gesitueerd is in een woonwijk met veel jonge kinderen en op een plek waar veel voorzieningen zijn waar jonge kinderen komen. We geven hier in de raad geven we altijd heel hoog op van een goed opvoedklimaat, gezonde jeugd, enzovoorts, enzovoorts. Maar waarom, waarom is dat dan, waar blijft dat als we het over de coffeeshop hebben? Ik hoor daar heel weinig over. Hier, er is ook mooi dat er in de voorwaarden staat van de coffeeshop dat hij niet in de buurt van scholen mag zijn. Maar als in het onderzoek wordt vastgesteld dat vanwege die situering op dat plein drugsgebruikers makkelijk in contact komen met andere jongeren, hangjongeren, alcoholjongeren, schooljeugd, noem het maar op. Dus dat die makkelijk in contact komen met drugsgebruikende jongeren, dan wordt daar opeens opvallend luchtig over gedaan. En ik vind dat dus niet terecht. Hier. Met de onderzoeker van Berenschot, een ex-wethouder toevallig, heb ik besproken dat een oorzakelijk verband heel makkelijk en heel goedkoop te leggen zou zijn tussen overlast en drugs en die coffeeshop die daar is. Het is heel simpel. Ik zou de portefeuillehouder willen uitnodigen om dat misschien alsnog te doen, om als sluitstuk op die hele, dat hele dikke onderzoek. Als de coffeeshop gesloten is, is er geen overlast. Vanaf het moment dat ze open zijn, is er overlast. Heel simpel. Daar kun je de klok op gelijk zetten. Helaas is deze tip niet meegenomen door de meneer van Berenschot. Ja, en tenslotte een beetje resumerend. De sprekers hebben heel mooi tot uitdrukking gebracht dat de bewoners in die omgeving van de coffeeshop helemaal murf en lam geslagen zijn. Ik heb niet de behoefte om alle klachten weer de revue te laten passeren. Dat is uitgebreid gebeurd. Het is wel zo dat de klachten al reeds bestonden voordat de eerste keer een vergunning werd verleend aan de coffeeshop. En de klachten die zijn in de loop der jaren alleen maar toegenomen. Die bewoners zijn het gewoon spuug en spuugzat. Vorig jaar, is ook al een paar keer gememoreerd, was zicht op een meerderheid van de raad die zich tegen deze coffeeshop zou uitspreken. Helaas, door allerlei constructies, is dat niet zo ver kunnen komen. Er kwam toen ook een motie voor dit onderzoek die eigenlijk al die klachten alleen maar bevestigt. De portefeuillehouder die erkent de klachten. Allemaal goed en prima. Maar onze vraag. Waarom de inwoners alsnog in hun eigen sop gaan laten koken? Want zo voelen zij dat. De krantenkoppen schreeuwen, de coffeeshop blijft, de gemeente gaat handhaven. Een vraag die de heer Beks of de andere spreker, ik weet niet wie van die twee dat was. Daar wil ik heel graag een heel duidelijk antwoord van u hebben. Van welk belang is voor u zwaarder geweest? Welk belang? En als u dan uiteindelijk zou kiezen voor een uitsterfconstructie, waarom niet gewoon op een andere plaats? Tot zover mijn eerste termijn.
Dank u wel. Portefeuillehouder, meneer Pakhuis.
Voorzitter, mag ik een puntje van de orde maken?
Dat mag.
Over een goede drie kwartier gaat de fietsenstalling dicht. Er zijn vast een heleboel mensen die met de fiets zijn.
Nou, ik moet u toch echt corrigeren. De fietsstalling gaat om 12 uur dicht en als wij het erg laat maken, blijven ze zelfs tot 1 uur. Maar dat zijn we niet van plan. Parkeren kan je de hele nacht eruit. Dat is een onderscheid wat mij niet aanstaat, maar ik kan het niet veranderen. Meneer Bakhuis, bent u zover?
Mag ik een ordevoorstel doen?
Dat mag.
Moet maar even kijken om de portefeuillehouder te laten beantwoorden en de tweede termijn in de eerstkomende raad te doen over dit onderwerp. Want dan gaan we er weer over spreken. De argumenten zijn wel helder. Dan hebben we de visie van de burgemeester op de vragen die nu gesteld zijn. Dan kunnen we de tweede termijn in de raad doen als definitief oordeel op de voorstellen die liggen.
Voorzitter, ik zou het college niet de kans willen ontnemen om op basis van de discussie hier het voorstel nog aan te passen. Dus het hoeft niet dezelfde discussie te zijn.
Ik ben het helemaal mee eens, voorzitter.
In ieder geval geven de insprekers even snel aan dat zij graag ook over een tweede termijn zouden willen beschikken. Nou, dat kan vanavond wel, kan natuurlijk niet inderdaad. Er ligt ook nog een initiatiefvoorstel uit. Maar ik leg het even voor. Meneer De Wild doet een ordevoorstel. Wie is voor dat we al de tweede termijn verdagen naar de raad? Moeten we even gaan tellen. Ik heb even geteld, dat zijn er 7, 2, 9, 11, 12, 16, 18. Maar de burgemeester doet denk ik een nog beter voorstel. Hij zegt, vraag het nog een keer nadat ik beantwoord heb. Maar wellicht bent u dan van gedachten veranderd.
Nee. Voor...
De burgemeester gaat sowieso antwoorden, dus dat heeft u allemaal al meegestemd. Laten we dat dan even doen, dan kijken we daarna wat de stand van zaken is.
Voorzitter, ik vind dat wij het spreekrecht niet kunnen ontnemen aan inwoners.
Dat ben ik ook niet van plan om, mevrouw Beck. Dus dat gaat heus gebeuren. Ik stel voor dat de burgemeester gaat beginnen met zijn beantwoording. Dank u wel.
Dames en heren, dit is een complex probleem wat ik aantrof op het moment dat ik hier ongeveer een half jaar geleden kwam. En het was ook al aangekondigd in de voorbereiding. En een van u heeft ook allemaal de data genoemd, wat allemaal gezegd is. Is een heleboel gesproken. En er is ook heel veel verschillende opvattingen. En de kunst is bestuurlijk om te kijken dat al die verschillende opvattingen ergens toch tot een besluit leiden waar we ook mee vooruit kunnen. Welk besluit dat dan ook is. En dan kom ik bij het voorstel wat in het begin van dit jaar er lag, waar een drietal opties zaten, maar een rondje langs de velden en informerend, leidde er bij mij toe, en dat hebben we in het college ook gedeeld en dat werd ook onderschreven, dat dat voorstel het risico in zich had dat geen van de drie opties een meerderheid zou krijgen. Dat kan als je drie opties op tafel legt. En als je geen van die drie een meerderheid heeft, dan val je terug op het beleid wat we tot nog toe hebben. En één ding was mij wel duidelijk, dat dat eigenlijk ook niet iets is waar een meerderheid het mee eens is. Daarmee schets ik de complexiteit van de situatie. En u had besloten om een onderzoek te laten doen. En dat onderzoek door Berenschot is gedaan. En uit dat onderzoek van Berenschot kwam informatie die voor mij en het college aanleiding was om daar ook lang bij stil te staan. En ik geef dan aan dat dat lang bij stilstaan bedoeld was om het besluit en het voorstel, conceptvoorstel van het college op een dusdanig moment aan u te presenteren dat over het verlenen van de gedoogvergunning daar gepasseerd zou zijn. Maar dat had er gewoon mee te maken dat ook in de complexiteit van het onderwerp de discussie in het college langer duurde. En ik vind ook dat als het zo'n belangrijk onderwerp is en het zo lang en je moet daarbij stilstaan, dat dat ook op die manier moet kunnen. En dat heeft dus ik verwerp een beetje de suggestie dat daar met opzet is gebeurd. Dat heeft gewoon te maken met de ingewikkeldheid van de problematiek waar we mee te maken hebben en de grote diversiteit aan opvattingen die ik ook vanavond hoor, waar we wat mee doen. Dat is even de bestuurlijke context waarin dit voorstel aan u voorgelegd is. En het is een voorstel dat als u dat als raad anders wil, dat u natuurlijk uiteraard allemaal het recht heeft om een amendement daarop in te dienen en te kijken of u voor dat amendement een meerderheid krijgt. Wij denken als college dat we met dit voorstel een voorstel gedaan hebben waar we 1. De discussie goed met elkaar over kunnen voeren. En 2. Gehoord alle opvattingen in de afgelopen maanden. Dat het ook een voorstel zou kunnen zijn waar met alle mits en maren die er zijn te maken, ook bij dit voorstel, dat daar een meerderheid voor zou kunnen ontstaan in de raad. Maar uiteindelijk, de discussie vindt plaats in de raad. En de raad bepaalt aan de hand van een conceptvoorstel van het college wat uiteindelijk de besluitvorming is. Dat is de bestuurlijke context. Twee, het rapport gaf één ding heel duidelijk aan. Er is wat aan de hand in Fokkesteeg. Er is overlast en mensen voelen zich in Fokkesteeg midden onveiliger dan elders in deze stad. En uit het rapport blijkt dat als je naar de objectieve cijfers gaat kijken van aangifte, dat dat in de hele stad ongeveer gemiddeld is, ook in Fokkesteeg midden. Dat er ook geen aanleiding is om te veronderstellen dat de aangiftebereidheid of de meldingsbereidheid in het ene deel van de stad lager is dan het andere. We weten dat niet altijd alles gemeld wordt. Maar er is geen aanleiding om te veronderstellen dat daar verschillen per wijk, grote verschillen per wijk in zitten. En met het signaal van dat mensen zich daar onveilig voelen, moet je iets. En dat is ook de reden dat dat als eerste in dit voorstel staat. Omdat wij als college ook vinden dat je die onveiligheidsgevoelens moet aanpakken. En als uit het rapport blijkt, en dan kom ik bij de heer Stekelenburg, van bent u met mij van mening dat die onveiligheidsgevoelens wel gekoppeld worden aan de coffeeshop, maar dat de hanggroep jongeren die daar zit veel meer, of eigenlijk vrijwel uitsluitend de veroorzaker is van die overlast, dan zeg ik ja, dat is een juiste conclusie. Dat is ook de reden dat je daarop moet gaan inzetten. En dat is ook de reden dat de afgelopen maanden de politie al extra inzet pleegt op die groep, omdat die jeugd goed geprioriteerd is in het kader van de shortlist-methode van de politie. Is dit een van de groepen die geprioriteerd is? En dat is ook de reden dat de inzet die daar op dit moment gepleegd werd door de politie, dat de politie omdat ze die extra inzet hebben en daar extra capaciteit ook voor is, dat ik daar niet het advies heb gekregen om bijvoorbeeld iets met een samenscholingsverbod te doen. Omdat die aanpak waar men nu mee bezig is, die moet gewoon echt krachtig voortgezet worden. Daar moeten we mee doorgaan. Maar het kan dus ook beter. Dat over die groep. Dan naar de coffeeshop. De coffeeshop is op dit moment aanwezig. En dan kan je daar een aantal dingen mee doen. Er is overwogen om na te denken over die verplaatsing. Maar als je ziet dat verplaatsing tot ruimtelijke procedures zal moeten leiden, omdat als die buiten een woonwijk op een in bedrijventerrein moet komen en geen enkel bedrijventerrein op dit moment de mogelijkheid toelaat om daar horecavestiging te hebben, want je hebt een horecavergunning, dus het moet een horecavestiging worden. En als je bestemmingsplanwijzigingen moet gaan doorvoeren en weet hoeveel weerstand dat kan oproepen en dat daarom die procedures lang kunnen gaan duren, is een oplossing van zo'n oplossing van verplaatsing, als je niet oplet, een bijna misleiding van de mensen die zeggen die coffeeshop moet daar weg, want dan zeggen ja, dat vinden wij ook, maar dat gaat misschien wel 4, 5, 6 jaar duren voordat die weg is. U moet zich voorstellen, en dat is een afweging die wij ook gemaakt hebben, wat je dan zegt van hij moet weg, maar dat je het niet voor elkaar krijgt om waar dan ook een plek te vinden, of op korte termijn een plek te vinden waar hij naartoe kan, op een bedrijventerrein. Want dat moest, dat heb ik uit de mooie ook al gehaald, het moest niet in een woonomgeving zijn, het moest op een bedrijf, dus op een bedrijventerrein zijn. Dan lijkt het, en dat is een bestuurlijke afweging die wij gemaakt hebben, dan lijkt het dat je een maatregel neemt die tegemoet komt aan de mensen die zeggen het moet weg. Maar de feitelijke uitvoering van die maatregel laat zo lang op zich wachten dat het feitelijk geen oplossing is. Dat is ook bedoeld met het zinnetje in het raadsvoorstel. En als mensen verschillende fracties vragen welke belangenafweging heeft te maken, zijn die belangen van die bedrijven nou belangrijker dan die belangen van die buurt? Nee, die belangen van die buurt zijn belangrijk. Maar die belangen van die buurt geven ook aan, als je gaat verplaatsen, dan moet je het ook echt serieus kunnen garanderen dat je dat binnen afzienbare tijd kan doen. En dat kunnen we niet. Omdat die ruimtelijke procedures moeten gaan lopen. Kan je dan overgaan tot sluiting? Je kan altijd overgaan tot sluiting. Dat klopt. Maar we hebben ons daar ook op georiënteerd. Als gevolg van het landelijk beleid van het gedogen is het zo dat een ondernemer van een coffeeshop wordt gezien als een ondernemer zoals iedere andere ondernemer. Daar kan je het mee oneens zijn. Dat kan me nog voorstellen ook. En het is ook wel merkwaardig, maar dat is wel de situatie van het landelijk beleid. En de coffeeshop ondernemer is een ondernemer, betaalt ook gewoon belasting enzovoort. als je dan opeens iemand zijn ondernemerschap ontneemt, dan leidt dat tot een schadeplichtigheid van degene die dat veroorzaakt. Dat zou voor een andere ondernemer ook gelden. Dat geldt ook voor deze ondernemer. Hoe kom het misschien ook in de ogen van velen zal lijken, omdat het een situatie is die gedoogd is. En daar zijn ook situaties van bekend in het land. Als je dan die stap verder zet, en wij weten in het kader van de Bibop-aanvraag die we gedaan hebben, hebben we ook inzicht gekregen in de financiële positie van deze ondernemer. En dan zie je ook wat hoe hoog de winst daarvan is. En het lijkt me nog niet verstandig om precies de bedragen daarvan te noemen hier. Maar het is aanzienlijk. En daar is ook op gebaseerd hoe groot die schadeplicht zou kunnen worden. Want dan, als er eigenlijk geen overlast is, ik zal zo meteen daar nog wat over zeggen, als er geen overlast is, dan wordt vanuit andere plekken wel gezegd, nou dan, wat zou de normale ondernemersrisico zijn? Nou, als we het vandaag aankondigen om te sluiten, is een normale ondernemersrisico dat u tussen de 2 en 4 jaar, zeg zo een jaar of 3, die ondernemer de gelegenheid moet geven om zich voor te bereiden op die nieuwe situatie. Maar als je dat van vandaag doet, en niet over 3 jaar, ja, dan ben je wel, heb je wel de verplichting om die 3 jaar gederfde winst, ook in dit geval van deze ondernemer, te gaan vergoeden. Dat bepaalt uiteindelijk de rechter, dus dat is een beetje inschatten wat het is, maar daar is gebaseerd toen de journalist, want het staat niet in het stuk, dat klopt, maar toen de journalist vroeg van wat betekent dat nu, heb ik dat antwoord wel gegeven, dat bedrag van ruim 1 miljoen, dat je daar dan, dat risico loop je. Ik zeg niet dat het zoveel is, maar dat risico loop je. Of je dat kan verkleinen, meneer Troost, dat vraag ik me af, want ik blijf het zelf ook wel eens een keer krom vinden dat iets wat gedoogd is, dat je dan toch gewoon belasting moet betalen. De Belastingdienst maakt het niet uit hoe je aan je geld komt, maar je moet altijd belasting betalen. Maar dat dan ook, om als normale ondernemer gewoon doorwerkt, werkt dat op deze manier dus door. Nou, dat is dus voor ons een overweging geweest om dat voorstel nu niet te doen. Heb ik ook contact gezocht daarover met mijn collega in Bergen op Zoom. Omdat Bergen op Zoom in de afgelopen periode samen met Roosendaal alle coffeeshops gesloten heeft. En ik gevraagd heb, hoe hebben jullie dat gedaan? Dan blijkt dat in Bergen op Zoom, op het moment van aankondiging van sluiten, men gezegd heeft, dat sluiten we over 1 jaar. En niet gelijk, maar over 1 jaar. En dat is bij de rechter geweest. En de rechter heeft uiteindelijk dat jaar goedgekeurd. Maar belangrijk daarbij is de motivatie van de rechter. De rechter zegt, Bergen op Zoom en Roosendaal liggen aan de grens en de overlast in het kader van openbare orde is extreem door de enorme groep buitenlandse drugstoeristen die daar komen. Dat in dat geval het belang van het terugdringen van de overlast in de openbare orde zo zwaar mag wegen dat het ondernemersbelang iets minder zwaar weegt en dat hij dan een rechtvaardige termijn van 1 jaar komt. Nou, u begrijpt als ik dat zo zeg met het rapport wat er nu ligt, dat altijd langer zal zijn dan dat jaar. Vermoedelijk, want de rechter is autonoom en die bepaalt het uiteindelijk zelf. Maar we moeten ons wel daarop oriënteren. Dus dat is de reden dat we dat op dit moment niet voorstellen. Dan zijn er vragen gesteld over het landelijk beleid. Meneer Reinders zei, kan je daarop vooruit lopen? Dat heb ik serieus onderzocht, omdat ik dat erg van plan was. Maar onderzoek wees uit dat er een andere gemeente was in het land die dat gedaan hebben. En die zijn teruggefloten door de Raad van State. Want de Raad van State zegt, het is wel een voornemen van het kabinet en het staat in het regeerakkoord. Maar het is nog niet in de opiumwet opgenomen. En beste gemeente, ja, u mag er dan niet op vooruit lopen. U zult moeten wachten tot die veranderingen van wetgeving, dus het passiesysteem en die 350 meter, dat die in de wet zijn, of dat die via wettelijke veranderingen en voorschriften dat die echt van kracht zijn geworden. En daarom staan u in een stuk, zo gauw dat wel mogelijk is, hè, zo gauw dat allemaal voor elkaar is dat mogelijk is in het landelijk beleid, dat wij zeggen van nou, dan gaan we dat gelijk toepassen. Dan gaan we dat niet overdralen. Dan gaan we niet wachten totdat de gedoogvergunning afgelopen is en pas bij de volgende gedoogvergunning verklaring doen. Dan gaan we het nu doen. vanaf het allereerste moment. Dat is wat hier staat. En ik zie ook tegelijkertijd dat het Rijksbeleid, ook het Rijk en het kabinet, ontzettend worstelt met deze problematiek. Want als je naar de afgelopen 5, 6, 7, 8 jaar kijkt, dan zie je dat kabinetsbeleid er wel een soort constante lijn in is. Dat is niet, we schaffen in één keer het gedoofbeleid af, maar wel stapje voor stapje voor stapje wordt de ruimte die dit beleid heeft, wordt verkleind. En elke keer wordt de riem een gaatje strakker aangetrokken, om het zo maar te zeggen. En zelfs de huidige partijen in de regering, die een duidelijke opvatting hebben over dit, hoe het met drugsbeleid zou moeten, komen landelijk tot de conclusie dat blijkbaar de beste weg is om dit stap voor stapje voor stapje terug te dringen. En dat is ook voor het college een reden om op die manier mee te doen met die landelijke lijn van zo gauw die lange mogelijkheden zijn, moet er ook. Maar we moeten niet te voorzichtig zijn. We willen ook best wel af en toe een stapje verder zetten dan misschien kan, maar wel zo dat je niet teruggefloten wordt door de rechter, want dan ben je eigenlijk verder terug bij af. Dan komen we bij de vraag van, nou, hoe lang kan dan die uitsterfconstructie duren? Kijk, de politiek mag altijd het beleid wijzigen. Ik constateer nu dat dit een onderwerp is geweest rondom de verkiezingen, maar dat er ook na de verkiezingen niet al een duidelijke lijn met gezamenlijk afgesproken is, dat gaan we niet doen. Maar ja, er komen in 2014 weer verkiezingen. En u bent gewoon vrij om natuurlijk als politieke partijen te zeggen wat u dan wil en tot nieuwe afspraken te komen daarna. Maar er zijn ook allerlei voorschriften die het Rijk aanscherpt. En dat betekent dat wij zo gauw die mogelijkheid er is daarop zullen controleren. En als die mogelijkheid er is om op te controleren en het blijkt dat de huidige eigenaar daar niet aan voldoet, ja, dan is dat wel reden om tot sluiting over te gaan. En waar zit nou de crux, wat ons betreft, bij dit voorstel, dat als we het beleid niet wijzigen, dat dan automatisch de eerste volgende aanvraag van iemand die ergens een coffeeshop wil beginnen, dat we die misschien wel zouden moeten gaan honoreren. En ik heb toch duidelijk de wens gezien en ook wel gevoeld van u, dat zeg van ja, in de meerderheid zou dat niet automatisch willen. Daar mag u anders over denken, mevrouw Van Rooyen, maar het is wel. Het is wel een inschatting die wij als college maken om met een voorstel te komen zoals het hier nu voor ligt. Ik ben daar gewoon heel open en transparant over van wat onze afwegingen zijn geweest om het voorstel te maken en voor te leggen zoals het nu is. En u in de gelegenheid geven om daar met elkaar de discussie over te hebben. Dat is dus die inschatting die wij gemaakt hebben over van wat zou dat naar de toekomst toe moeten bieden. Dus wij denken dat we, en daar hebben we lang over gesproken, in de ogen van sommigen misschien te lang, in het college, dat we een voorstel hebben gemaakt waar we mee uit de voeten zouden kunnen. Maar het is aan u om daar het laatste woord over te geven. Dan, wat willen we met de maatregelen in dat, om vernieuwde afspraken te maken. Ik weet niet meer wie het vroeg, zeg maar. Zou het kunnen zijn dat de beveiliger van de coffeeshop, als de coffeeshop zou blijven, dat hij een grotere reikwijdte krijgt dan op dit moment? Dat is wel mijn bedoeling. Maar dat staat allemaal nog niet opgeschreven, omdat ik eerst met u deze discussie wil afronden. En dat als u zegt van wij gaan deze kant op en er moet een vernieuwde afspraak gemaakt worden over veiligheid, dat wat mij betreft dat er dus in komt te zitten. Dat er ook, daar horen we in mijn ogen, daar heb ik met de politie al over gesproken, ook afspraken bij, dat die samenwerking tussen de beveiliger, de politie, maar ook onze eigen toezichthouders en eventueel anderen, dat dichter op elkaar gaat zitten, om dat met elkaar beter af te spreken, om de kortere lijnen te hebben. Dus als de beveiliger wat ziet, dat hij ook weet dat hij rechtstreeks bij de politie dat kan melden en de politie sneller ter plaatse zou kunnen zijn. En niet via de gewone reguliere lijnen bijvoorbeeld. Dat moet je verder uitwerken. Daar hoort ook bij dat wij willen onderzoeken cameratoezicht. En ik zeg toch even, cameratoezicht in Nederland kan op twee manieren. Eén is artikel 2 van de politiewet in het kader van opsporing, maar dan moet de officier van justitie daar toestemming voor geven. En dan kan het altijd zonder dat de APV en dergelijke in beeld is. Maar dan is dat voor opsporingsdoeleinden en dat is tijdelijk. En als dat daarna niet meer nodig is, is dat voorbij. En dan heb je camera toezicht in het op artikel 151 van de gemeentewet, wat in de APV geregeld is, waarbij waar eigenlijk dat camera toezicht in principe ook altijd tijdelijk is, want je moet jaarlijks of je moet regelmatig evalueren of het camera toezicht nog steeds opportun is en maatregelen die nog steeds past bij het probleem wat je wil aanpakken. Dat moet je regelmatig aantonen. Want de officier van justitie zal ook toestemming moeten geven om camera toezicht in de openbare ruimte toe te passen. Daar moet voldoende aanleiding voor zijn. Dan moet het ook het sluitstuk zijn van een aantal andere maatregelen die je ook neemt. Het is niet zomaar je hangt camera's op en dan is het probleem opgelost. Nee, want dan heb je het effect wat sommigen van u ook schilderen. Maar het is dan het sluitstuk van een complex aan maatregelen die je neemt om een probleem wat je hebt, om dat in de vingers te krijgen. En camera toezicht zal altijd om in principe uitgekeken moeten worden. Dat betekent dat het niet kan zijn dat we alleen maar camera's laten draaien waar niet naar gekeken wordt. Want het gaat niet om camera beveiliging, het gaat om camera toezicht. Dat zegt al dat er regelmatig uitgekeken moet gaan worden op momenten dat het ertoe doet. Zodat op dat moment als de camera, degene die uitkijkt wat ziet, ook tegelijk de politie aangestuurd kan worden om op te treden. Dat is camera toezicht in het kader van de gemeentewet. Dat is wat anders dan een heleboel camera's die aan panden hangen van particulieren die hun pand met camera toezicht beveiligen. Om als er wat gebeurd is naderhand op een video te kijken van wie is het geweest, kunnen we dat herkennen. Maar dat moet je onderzoeken omdat, en ik zou er wel een voorstander van zijn, ik zeg dat een college is er ook een voorstander van. Maar wel binnen de goede juridische kaders. En het moet ook passen. En ook in overleg met een officier van justitie die daar ook toestemming voor zal moeten geven. Dat heb ik nog niet afgetast of dat zo is. Of die daar toestemming voor geven. Want ook daarvoor geldt, als u deze lijn accordeert, dat we dan in de uitwerking daarvan natuurlijk dat zullen doen. En u mag van mij verwachten dat ik vind, in het overleg met de officier, dat wij voldoende argumentatie hebben en ook kunnen aantonen dat met alle maatregelen die we nemen, ook al gaat het misschien dan niet eens over die koffieshop, maar gaat het over die hanggroep daar ter plaatse, dat dit een maatregel is die op die plek gerechtvaardigd zou kunnen zijn. Ik kijk even of ik, dit is een beetje het verhaal, maar volgens mij al heel veel vragen die gesteld zijn mee beantwoord heb, maar ik ga even kijken of ik inderdaad alle vragen besproken heb. Ja, even kijken. De wiettaxi. Ja, dank u wel. Het is zo dat we in Nederland weten, en dat is niet typisch Nieuwegein, dat de meeste drugs, maar ook wiet, naar alle waarschijnlijkheid niet via de coffeeshops die gedoogd zijn in dit land verkocht wordt. Er is. Ik ben niet helemaal thuis in die wereld, maar ik hoor regelmatig dat via internet en 06-nummers en dat soort zaken, voor de mensen die het allemaal weten, de drugs op een bepaalde plaats opgehaald kunnen worden. Iemand gaat ergens staan en daar ga je naartoe en dan haal je het op. En, of ze komen het thuis brengen, zoals de pizzacourier het soms ook thuis kon brengen. De pizza dan. Voor alles word ik verkeerd verstaan, heb ik morgen een probleem met pizzacouriers. Dat is een serieus probleem in dit land. En ik heb ook niet de illusie, en niemand heeft de illusie, als we de coffeeshop sluiten, dat daarmee het drugsgebruik en het wietgebruik in één keer in Nederland fors teruggedrongen wordt. De mensen die het gebruiken, al dan niet verslaafd, want er zijn ook niet verslaafde wietgebruikers, zelfs best veel, die zullen dan op een andere manier die wiet verschaffen. Dat kan bij huisdieners, kan tot overlast leiden. Dat kan op de manier zoals ik net zei, mobiel. Dat kan ook tot overlast leiden. En feitelijk, en ik weet niet meer wie die vraag stelde, is het idee van het gedoogbeleid was in zekere zin dat daarmee we wat zouden reguleren wat we eigenlijk niet voldoende mate zouden kunnen onderdrukken. Ik zeg even over het rijksbeleid, hè, wat we voldoende mate zouden kunnen beschrijven. Toen was het dan kan je maar beter dan kan je het maar beter coördineren, dat je zicht hebt op hoe dat loopt en dan krijg je daar grip op. Inmiddels is, voor een deel klopt dat, maar voor een deel klopt dat ook niet, maar inmiddels is er in Nederland als het allergrootste probleem langzamerhand in de wietteelt een situatie ontstaan dat het merendeel van de wietteelt helemaal niet in onze coffeeshops en in Nederland gebruikt wordt, maar naar het buitenland geëxporteerd wordt en dat grote criminele organisaties die hele wietteelt in handen hebben en dat daar, kijk naar Brabant, eigenlijk het allergrootste probleem van de wiethandel zit. Ik ga daar niet mee niet zeggen dat het coffeeshop en waar wij de discussie hebben om dat te bagatelliseren helemaal niet. Maar daar wordt heel veel politie-inzet op gepleegd en op de coffeeshops wordt ook inzet gepleegd en die moeten zich echt aan de regels houden. En de illegale handel wordt ook bekeken, omdat er gewoon toch heel veel geld in omgaat. En dat is niet altijd positief wat daarmee mee gebeurt. Dus de coffeeshop waar wij het over hebben is in dat geheel maar een heel klein geheel. Maar heeft nou het gedoogbeleid, als u mij vraagt, heeft het gedoogbeleid nu gewerkt met de ambities of de ideeën die er 10, 15, 20 jaar geleden waren, dan moet je constateren, voor een deel wel, maar voor een belangrijk deel ook niet. Maar we zitten wel in dit land met de situatie die we gecreëerd hebben of die ontstaan is in de afgelopen jaren. En volgens mij is dat ook de worsteling waar ik het net over had, waar een kabinet mee zit, die dan stapje voor stapje probeert dit fenomeen op een bepaalde manier terug te dringen, zodat weer duidelijk is dat de overheid de baas is op een aantal plekken en niet anderen. Alhoewel dat veel meer in de illegale teelt zit met alles wat daarbij hoort dan aan de koffieshopkant. Dat zeg ik tegelijkertijd erbij.
Ja, vroeg nog iets meer inhoud van de projectkader.
Ja, ik ben even de lijst door aan het nemen nu. Anticiperen heb ik gehad van meneer Reinders op de wijziging van de opiumwet. Ja, er worden opmerkingen gemaakt over het onderzoek. Maar uit het onderzoek is toch, door goed onderzoek te doen, is gebleken dat die overlast. Er zijn wel jongeren die uit die hanggroep jongeren die wel eens gebruik maken van de coffeeshop, maar dat echt, en dat sommigen van u zeggen, dat ook eigenlijk twee gescheiden problemen zijn. En dat, maar het zit nu wel bij elkaar, want wil ik het ook wel behandelen om te kijken hoe je het doet. En die aanpak van die jeugd die moet daar gebeuren. En met de coffeeshop stellen wij als college een andere lijn voor. Dat blijft het ook ingewikkeld maken in de discussie die we met elkaar hebben. De heer De Wils zegt van, juist sterfconstructie, waarom? Ik heb daar denk ik in voldoende mate, u bent nog niet tevreden op geantwoord waarom in de afweging van alle mogelijkheden met deze afweging zijn gekomen. U mag daar van alles van vinden. De uitplaatsingsoptie ben ik uitvoerig op ingaan waarom we daar niet voor gekozen hebben. Dat in onze ogen een situatie kan zijn dat het een oplossing lijkt voor de buurt, maar dat het uiteindelijk niet, dat pas op zo'n lange termijn is dat ik het er wel moeilijk mee zou hebben om dan te zeggen van nou, we hebben uw probleem opgelost. Dat is dan denk ik namelijk niet. We hebben alleen gezegd, nou, over een aantal jaar is het misschien opgelost, maar ik kan die garantie niet eens geven. Hoe moet dat project Rapenburgerschans, hoe moet je dat verder uitwerken? Ja, dat betekent dat we strakkere afspraken maken, ruimere afspraken maken over bijvoorbeeld die inzet van die beveiliger en met die camera, maar ook daar bovenop moeten zitten om daar waar we nu constateren dat de ondernemer zich over het algemeen heel goed aan de regels houden, maar blijkbaar enkele keren toch nog niet, dat we daar nog strakker op bovenop zitten. We hebben in het kader van alle hotspots die inmiddels in de stad wel bekend zijn, hebben we vanochtend ook afgesproken dat we de structuur rondom het veiligheidsoverleg, wat ik met de politie heb, gaan versterken om te zorgen dat we ook sneller, ook vanuit de gemeentelijke organisatie, adequaat kunnen reageren op signalen die van buiten komen. Daar zitten we al bovenop, maar dat kan altijd beter. Dus dat betekent dat we de lijnen korter gaan maken. Nou, dat zal ook voor zo'n project als Rapenburgerschans gaan gelden. Dat van nou, als we dat dan doen, dan moeten we het ook zo doen dat als er een signaal komt, dat we snel en adequaat daarop kunnen reageren. De concrete uitwerking, als u die zegt van nou, die heb ik nu niet, omdat wij, en ik wil best toezeggen als u daar behoefte aan heeft, als deze lijn gekozen wordt, dat ik daarmee terugkom bij u om daar de discussie over te hebben. Want we hebben dat nu op voorhand niet uitgewerkt, dat we eerst willen weten of de hoofdlijn zoals die hier voor ligt, of u daar zou mee zou kunnen instemmen. Als u daarmee kan instemmen, betekent dat dat project Ravenburgerschans uitgewerkt moet worden. En ik kan me voorstellen, u zegt van nou, gezien de zwaarte van de discussie, en ik zeg, kan dat ook, wil dat ook wel toezeggen, dat we daar met u nog een keer dan op een ander moment, als wat de uitwerking in concept klaar is, dat we daar met u over van gedachten wisselen. Waarom dat heb ik helemaal gehad volgens mij? Volgens mij, ik weet niet, iemand zei van ja, ik blijf dat nog maar even zeggen. Volgens mij was het de heer Troost die zat in de APV. En volgens mij doelde hij op het blowverbod in de APV, wat vastgesteld is.
Eerst hebben wij in de APV helemaal niets over drugs gezegd. En dus de politie kwam nooit opdagen. En dat is volgens mij de aanleiding geweest dat de mensen te spotten ook niet meer aangifte deden als er wat gebeurde.
Nee, maar bedoelt u met uw vraag concreet over het blowverbod wat we recent opgenomen, verleden jaar opgenomen hebben? Ja, dan hijg ik er wel aan om daar gewoon ook duidelijkheid in te scheppen. Er is, heeft u een brief over gekregen, maar ik blijf het hier nog een keer zeggen. Het blowverbod in de APV, het is weer juridische kromheid die me voorkomt vanzelf dat de gewone burger dat ze vindt. Gemeenten die een APV hadden opgenomen dat het blowverbod was, en die hebben opgetreden op basis van dat artikel in de APV. Dat is door tot aan de Raad van State uitgevochten. En de Raad van State zegt blowen op straat mag niet, en dat zit in de dat staat in de wet. En wat in de wet verboden is, dan mag u niet in de APV nog een keer verbieden. Dat mag u wel. Maar als u daar op basis van dat artikel optreedt, dan hebt u het verkeerde artikel. Dan had u op moeten treden op basis van een artikel in de opiumwet. En niet op basis van het artikel in de APV. Daarmee zijn al die artikelen van blowverboden in de APV in Nederland, die zijn eigenlijk lege hulzen geworden door deze uitspraak van de Raad van State. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat dat mensen dat krom vinden. Maar juridisch is dat zo. En wat is nou het probleem? Wat vind ik daar zelf het probleem nu van? Dat in de APV kan je ook bijvoorbeeld misschien wat stadstoezichthouders laten optreden. Maar in de opiumwet dan is het altijd het optreden van de noodzakelijk van de politie. En dat maakt het dus ook omdat die politie veel meer andere dingen moet doen. En daar worden aan andere kanten aangetrokken. Maakt het inderdaad ook wat ingewikkelder. En ik hecht er toch maar aan om die duidelijkheid hier te geven. Dat het idee van een blowverbod een goed idee was in de APV, maar als het blijkbaar niet werkt, dat het niet een lege huls is. En dat is wel jammer. Dan de verkeersoverlast. De verkeersoverlast is er inderdaad op dat pleintje. Nou ben ik persoonlijk in de afgelopen maanden, of de afgelopen weken moet ik eigenlijk zeggen, zeer regelmatig naar de Rapenburgerschans gereden. Als ik enigszins in de buurt was, 's middags of 's avonds, reed ik er langs om te kijken hoe het was. Nou, misschien dacht iemand wel de burgemeester is gebruiker geworden, maar ik kan u geruststellen, dat is niet zo. Maar ik ben er langs gereden, ik ben er langs gereden om gewoon zelf te zien wat ik daar nou zag. Ook na sluitingstijd. En wat het merendeel van de tijd mij opviel, was dat buiten de coffeeshop er inderdaad helemaal niemand was. Dat als ik kwam ook wel auto's die kwamen aanrijden, die zochten parkeervak, gingen naar de coffeeshop. Als je dan even wacht, kwamen ze weg. Maar dat inderdaad, met name in de tijd van het onderzoek, was de snackbar gesloten. Maar dat ik wel zag dat bij de snackbar meer mensen buiten hingen, daar auto's op de stoep stonden. En wel muziek uit de auto's kwam. Er is wel wat aan de hand op de Rapenburgerschans, maar soms moet je het gewoon ook met eigen ogen gaan zien om te kijken van wat is er nu aan de hand. En ik ben 's middags geweest, ik ben rond etenstijd geweest, ik ben 's avonds geweest vlak voor 8 uur. En op het moment denk je van zou het nog spitsuur zijn omdat mensen nog net voor 8 uur even wat willen halen. En ben ook om 10 uur geweest en om 11 uur. En dan zie je dat de beelden die in het rapport staan van de waarnemers, ik heb het niet gedaan, ik kijk even nu naar de heer Leijenoord. Omdat ik u niet vertrouwde, maar gewoon omdat ik ook wel vind dat je soms met eigen ogen moet zien of hoe de situatie ter plaatse is. En ik heb dus waargenomen dat er inderdaad wel verkeersoverlast is, maar niet zo met al die waarnemingen die ik gedaan heb. Maar dat is ook maar beperkt aantal tijdstippen, dat die vooral ook lijkt te komen van andere etablissementen dan vanuit de koffieshop.
En uiteindelijk zullen we daar, moeten daar ook voor moeten zorgen dat die overlast ook teruggedrongen wordt. Voorzitter, ik ben het nog eens met de heer Van der Zalm dat als we zo'n maatregelenpakket nemen en zo'n actieplan nemen, dat we ook zouden moeten kijken of we zouden kunnen meten hoe de overlast nu is. En dat we kunnen aantonen van met welke inzet je de overlast kust terug kan dringen. Ik weet nog niet hoe je dat precies moet meten, maar ik vind wel dat we dus moeten nadenken met elkaar of we dat op een of andere manier inzichtelijk kunnen maken. Ook omdat je dat volgens mij als je camera toezicht gaat toepassen nodig hebt om te kijken van nou kan het camera toezicht nu af, moet je daarmee ophouden of moet je het eventueel nog voortzetten. Dus dat moeten wij op ons nemen dan. Ja, en ik denk dat ik als ik het zo zie, dat ik eigenlijk alle vragen, denk ik inmiddels wel van de verschillende fracties, want sommige waren dubbel beantwoord heb.
Zonder geturfd te hebben, denk ik dat het ook redelijk uitputtend is geweest. Er zal heus een vraag zijn blijven liggen. Dan is er in ieder geval een tweede ronde voor de beide insprekers. Alles maar vanwege het geduld wat ze opgebracht hebben om de hele avond aan te horen. Waarbij ik ook wel de complimenten naar u wil maken dat we op een hele inhoudelijk zorgvuldige manier de zaken gewisseld hebben. Dus wat dat betreft is het een hele constructieve avond. Als dat een voorbode is voor de raadsbehandeling, dan doet mij dat deugd. En daarna wil ik bij u terugkomen of u vanavond nog een korte tweede ronde wilt houden. Dan wel dat u zegt van we hebben nu genoeg gehoord. Het is sowieso een bespreekstuk, dus we gaan door naar de raadsvergadering. Ik zie een paar vingers omhoog.
Ik heb eigenlijk een ander voorstel van orde, want we hebben een aantal dingen al gewisseld. Ik hoor de burgemeester ook zeggen van bijvoorbeeld als het gaat om camera toezicht, het is een onderdeel van een breder pakket. Ik lees te weinig in de stukken, want er gaat een nieuw project starten. Wat gaan we nou eigenlijk doen? Is het niet veel verstandiger dat het college eerst het plan van de aanpak maakt? Wel dat we zeggen, uiterlijk binnen 2 maanden, dat we daarover stemmen. En dan of camera toezicht daar een onderdeel van is, dat we dat op dat moment uitmaken. Want ik vind nu het besluit heel vreemd. Ik zou het alleen niet kunnen steunen omdat de camera toezicht instaat. We lopen op de zaken vooruit.
Uw voorstel is om het dan...
Ofwel besluit aan te passen of het uitstel.
Ja. Meneer Sjoegewind?
Ja, voorzitter. Doorgaans is het toch wel zo dat tweede termijn altijd veel korter is. En ik wil toch een aantal opmerkingen maken ten behoeve van de besluitvorming. En met Martin Monero wil ik het nog hebben over zijn drinkgedrag.
En zag ik mevrouw Van Beek zwaaien, ja?
Ja, voorzitter. Ik zou toch graag de mening horen van de portefeuillehouder over onze initiatiefvoorstel.
Meneer De Wild.
Laat ik een toevoeging aan het voorstel wat ik eerder deed. Zullen we dan met elkaar afspreken een spreektijd van zo'n 3 minuten voor de tweede termijn? Is dat een redelijk voorstel? Okay.
Ik zie meneer Adriani nog een keer.
Ja, voorzitter. Ik begon juist steeds meer voor het oorspronkelijke voorstel van de heer De Wild te voelen. Want ik betwijfel of de discussie daar na 12 beter op wordt.
Ja, u heeft in beide gevallen heeft u de gelegenheid op elkaar te reageren. Er komt sowieso een behandeling in de raad, dus dat wordt u niets ontnomen. U houdt al uw mogelijkheden over. Maar het sluit deze discussie wel een beetje onvoltooid af in de ogen van sommigen. In ieder geval voor de niet-raadsleden, die mogen dan op dat moment het woord niet meer voeren. Dat is alles maar raadsel moeten zijn. Maar de insprekers die mogen uiteraard van mij nog wel het woord voeren, want dat lijkt me niet meer dan vanzelfsprekend.
Voorzitter, ik heb...
Meneer Troost wil nog wat zeggen?
Nou, gezien het voorstel van de heer Stekenenburg, wat ik helemaal niet gek vind, en gezien het antwoord voor de burgemeester, het zijn nu allemaal maar korte zinnetjes die noodzakelijk zijn. Maar ik zou jammer vinden om dat op dat voorstel ook niet even te kunnen reageren.
De burgemeester wil ook iets zeggen?
Ja, even, 2 dingen. 1 op de heer Stekenenburg en 2 naar mevrouw Van Beek. De heer Stekelenburg zegt van ja, we gaan uitwerken hoe dat programma eruit ziet. Terwijl wij als college en gezegd hebben van nou, laat eerst kijken of u met de hoofdlijn die hier staat in kan stemmen. Voordat we dat helemaal in detail gaan uitwerken. Omdat als er een heel andere uitkomst komt, er ook een andere insteek moet zijn voor dat project Rapenburgerschans. Dus dat maakt het wat complexer in de zin van om uw voorstel te volgen. Want dan, kijk, als we dat gaan doen, dan gaan we het uitwerken volgens dit voorstel zoals het hier is.
En gaan we geen rekening meer houden met alternatieve uitkomsten van de discussie op hoofdlijnen die u moet voeren. Dus dat maakt het ingewikkeld. Dat is het één punt. En twee, de reactie van op het initiatiefvoorstel van, waar mevrouw Verbeek het over heeft, die heb ik misschien niet expliciet gezegd, maar volgens mij wel heel impliciet en is het duidelijk aan de orde geweest dat uw initiatiefvoorstel was om de coffeeshop per omgaande te sluiten. En dat ik aangegeven heb dat wij daar als college geen voorstander zijn met, ik heb de uitgebreide argumentatie gebruikt. En waarom wij met die argumentatie tot het voorstel zijn gekomen zoals het nu voor ligt.
Voorzitter, mag ik daar even op reageren?
Dat mag u even niet, want dan gaan we alsnog een tweede termijn, terwijl een aantal dat niet willen. Dus, en dat geldt ook.
Is er wel een voorstel nu?
Voorzitter.
Dan gaan we het vierde ordevoorstel krijgen. Lijkt me dat we maar
nee,
eerst.
Voorzitter, maar.
Nee, mevrouw Verbeek. Nee, mevrouw Verbeek en ook meneer Schugelbind niet. Ja, maar al die opmerkingen tezamen wordt dan toch een tweede termijn. Dus dat gaan we niet doen.
U wilt in stemming brengen wat.
Er zijn drie ordevoorstellen gedaan. De heer Wild heeft ordevoorstel gedaan om geen tweede termijn te houden. Meneer Stekelburg heeft voorstel gedaan om een hele korte tweede ronde te doen. De definitie heeft een voorstel gedaan om het te verdagen twee maanden verder. En er was ook iemand die. En meneer De Wild wilde daar nog een keer een hele korte ronde.
Voorzitter, maar na toelichting van burgemeester, mijn ordevoorstel moet bijgesteld worden. Want ik snap zijn overweging. We moeten ook wel even ergens een klap opgeven om te zeggen, dit is hoe we verder gaan. Maar dan zou ik echt willen voorstellen dat uit het besluit zoals het er nu staat, dat daar die optie van dat kamertoezicht gewoon even uitgehaald wordt. Want ik vind dat echt vooruitlopen op de zaak.
Ja, dat kunt u ook doen door middel van amendering natuurlijk aan de orde. Dan zou het toch bijna de conclusie kunnen zijn dat we u, maar ik ga het aan u vragen, dat u zegt van geen tweede termijn op dit moment, maar doe het in de raad.
Ja, kunnen wel akkoord gaan ermee als u toestemt dat dat niet ten koste gaat van de spreektijd.
In de raad.
Ja, het gaat nooit ten koste van uw spreektijd, maar. We hebben een beperkte spreektijd in de raad. Ook in de raad wordt het op een gegeven moment 11:30, 12:00 en dan zullen we weer aan het eind moeten. Dus het is een belangrijk onderwerp, dat is helder. We kennen de raadsagenda ook voor de komende maand. Die is niet overvol. Dus wat dat betreft denk ik dat er ruimte is. En ook als wij vanavond een tweede termijn doen, wat dan een korte termijn zal zijn, zal dat in de raad nog steeds tot een debat leiden. Wie is voor het ordevoorstel om nu geen tweede termijn te houden? Graag handen steken.
Ja, ik mag helemaal niks zeggen. Ja, ik zit constant, mij wordt het woord ontnomen en jullie mogen gewoon nu gaan stemmen. Ik vind het niet gehoord.
Ik heb het ordevoorstel gevraagd wie voor het ordevoorstel is en ik zie een hele ruime meerderheid om op dit moment niet de tweede termijn te voeren. Dat betekent dat ik op dit moment de beraadslagingen daarover met u sluit, maar dat ik nog wel de insprekers de gelegenheid geef om hun tweede termijn te geven.
Voorzitter, ons initiatiefvoorstel was het. En we krijgen niet eens meer het woord. Het is onvoorstelbaar.
Mevrouw Verbeek, er is uitgebreid op initiatiefvoorstel ingegaan, ook door de portefeuillehouder, en u kunt.
En daar had ik een vraag over, voorzitter, een aanvullende
mevrouw
vraag.
Mevrouw Verbeek, in de raad kunt u daar uw betoog verder op voortzetten, zoals hier een hele ruime meerderheid is besloten. Ik geef het woord aan de heer Beks. Pak even mijn aantekeningen erbij. En ik verzoek om een beetje aandacht voor de heer Beks.
Zoals de burgemeester vertelde, dit jaar is BIPOP voor het eerst eigenlijk toegepast. In 2008 is met veel tamtam bekendgemaakt dat BIPOP als beleid in Nieuwegein gevoerd werd. Ik heb ook al jaren gepleit om, en in de aankondiging stond dat gold voor horecagelegenheden, waaronder ook coffeeshops. Dus ik denk, het eerstkomende jaar wordt daar een BIPOP op losgelaten. Dat heeft nog enkele jaren moeten duren. Eindelijk is het er dan. Ik hoor dat daar dikke grote hoge winsten gemaakt worden met de verkoop van drugs. En ik vraag me eigenlijk af hoe dat zich verhoudt aan de voorwaarden die gesteld zijn aan de coffeeshop. Zijn de AOJG-voorwaarden. En bij G staat voor enkele kleine hoeveelheden. En daar staat dat daar maximaal 500 gram handelsvoorraad per dag mag zijn. Dat staat in de voorraden van, zoals jullie in die raad dat vastgesteld hebben. En ik vraag me al jaren af of je dan inderdaad die grote winsten kan maken met een handelsvoorraad van 500 gram per dag. Wat je meestal ziet is dat je 500 gram handelsvoorraad op een bepaald moment in de zaak mag hebben. En als je erover zit, dan heb je te veel in huis liggen. Maar hier staat expliciet 500 gram per dag. Dus ik ben wel benieuwd of dat meegewogen is. Hoe kom je dan aan de miljoen? Om daar op terug te komen. Volgens mij beslist de raad wat het beleid is op de coffeeshop gebeuren. In 2003 is besloten om naar een ene optie te gaan.
Het wordt erg rommelig. Wilt u nog een klein beetje aandacht houden voor de spreker en ook de mogelijkheid aan anderen bieden om te kunnen horen?
De raad heeft besloten naar een ene optie te gaan. En de raad kan nu ook komen besluiten om weer terug te gaan naar een nul optie. In de gedoogverklaring die de coffeeshopper elk jaar krijgt, staat een kopje dat, mochten de omstandigheden veranderen, maar dan is het gewoon afgelopen over uit. Dus ik snap niet waar eigenlijk goed die schadevergoeding van kan komen. En verder hoor ik eigenlijk heel veel sprekers zeggen van, we moeten toch eens een keer echt gaan handhaven en regels stellen en... Dat is allemaal fantastisch. Daar roepen we al 10 jaar, heb ik het idee. Ik heb er nog steeds weinig fiducie in. Ik hoor ook allemaal projectmatige aanpakken. We starten een project Rapenburger Schans. We doen een project om de overlast aan te pakken. Het is gewoon iets wat continu doorloopt. En ik hoor eigenlijk niemand zeggen van, we moeten een aanpak kiezen. En die ook borgen in de hele organisatie. Zodat het ook blijft. Je ziet steeds meer dat mensen... En, laatstelijk ook weer voorbeelden. En eigenlijk is het mijn grootste nachtmerrie. Dat de bewoners het gewoon zelf gaan doen. Nee. Het wordt langzaamaan toegestaan om de inbreker mijn huis uit te mappen. Als ik hem de kop intik, dan moet ik hem voor de deur leggen. Want dan weet ik in één keer niet meer wat je vandaan kwam. Dat is iets wat ik eigenlijk... Het allerlaatste wat ik wil, is dat mensen het gewoon zelf op gaan lossen. Omdat eigenlijk de overheid het puur laat afweten. Niemand... En je kan gaan melden en dan komt de politie een uur later. Ja, jippie, dan ben je gewoon een uur te laat. Op een gegeven moment zeggen mensen, zijn het zo zelden, dan doe ik het zelf wel. De politie komt toch pas over een uur, dus wie het dan gedaan heeft. Ja, de camera's komen er ook niet, want helpt niet. Tot zover.
Dank u wel. En ook meneer Smit, in de tweede termijn.
Dank u wel. Ik heb het gevoel dat hier collectief deels een denkfout wordt gemaakt... Wat ik bij veel sprekers hoor, vooral aan de linkerzijde, is dat er feitelijk een 1-op-1 verband wordt gelegd tussen de overlast en de gevoelde overlast. Daar zit een stukje een denkfout in. Waar het blijkbaar niet bij wordt stilgestaan, is dat het enkele feit dat er een coffeeshop in de wijk is, al tot een gevoelde overlast leidt. Dus dat betekent, om een voorbeeld te noemen... Nee, mijn vrouw en ik komen allebei uit dorpen waar in de tijd dat wij opgroeiden, toch alweer een tijdje geleden, het begrip coffeeshop compleet onbekend was. Het feit, en dat de heer Monroy heeft daar absoluut een punt, het feit dat drugs in principe illegaal zijn en dat er sprake is van een gedoogsituatie, leidt op zich al tot een gevoel van criminaliteit. En dat leidt tot een gevoel van overlast. Dus met het enkele bestrijding van de... feitelijke overlast leidt niet automatisch tot een optimaal terugdringen van de gevoelde overlast. Dat wil ik de heren hier en daar graag meegeven. Dat betekent ook dat op het moment dat de coffeeshop zou worden gesloten, dat zou daadwerkelijk tot een significante terugdringing van de overlastgevoelens zal leiden. En dat is in ieder geval iets wat in dit onderzoek absoluut niet aan de orde is geweest. Maar wat volgens mij zeker het geval is. Maar helaas sta ik hier natuurlijk voorlopig voor mezelf te praten. Het andere punt is de tijdspanne waarin een coffeeshop gesloten zou kunnen worden. Ik hoor 5 of 3 mogelijkheden. Ik hoor, het kan worden verplaatst, maar dat kost 4 tot 6 jaar met veel bestuurlijke overlast. Ik hoor, ik ben zo klaar. Ik hoor een situatie waarin we geld zouden kunnen besparen op het moment dat we over een termijn van ongeveer 3 jaar zouden praten. Hè, waarbij we dan de schadevergoeding zouden kunnen minimaliseren. En het huidige voorstel waarin tot een uitsterfsituatie wordt besloten, waarin het compleet onduidelijk is wanneer er tot sluiting zou kunnen worden overgegaan. Het lijkt mij als bewoner dat deze laatste optie in dat opzicht voor mij in ieder geval het meest onaantrekkelijk is. Ik zou in ieder geval willen pleiten dat wat er ook voor wordt gekozen, dat er nou wel duidelijk is van wat wij kunnen verwachten als inwoners over wanneer wij een bepaalde sluiting kunnen verwachten. En als het inderdaad een muur zou kunnen kosten, dan heb ik daar als belastingbetaler best begrip voor dat het dan nog 3 jaar zou kunnen duren. Maar dan weet ik in ieder geval van er komt een keer een einde aan. En het enige punt is nog van de heer GroenLinks, heel kort. Daarin wordt gezegd, u zegt, op het moment dat de koffieshop wordt gesloten, dan verspreidt zich de problematiek over de wijken. Ik zou het willen omkeren. Waarom zouden wij als inwoners in de buurt van Fokkesteeg, en ik woon op minder dan 100 meter afstand, even voor de duidelijkheid, daar collectieve slachtoffer van moeten zijn, dat de andere wijken van overlast moeten worden bevrijd? Dank u wel.
Nu zijn er een aantal mensen die willen reageren. Dat betekent dat we dan toch een halve tweede termijn gaan doen. We hebben net afgesproken dat we het niet gaan doen. Dus dat wou ik ook maar handhaven.
Maar voorzitter, ik wil het hebben over de mogelijke denkfouten die hier gemaakt worden. Maar dat mag dus niet.
Ja, maar dan gaan we weer de discussie aan.
Ja, we kunnen dus niet met onze inwoners praten.
U kunt ook buiten de vergadering met de inwoners praten. Dus dat is echt niet onmogelijk, mevrouw Verbeek en anderen. We hebben vanavond een uitgebreide discussie gehad. We zijn om 9:15 aan deze discussie begonnen. Het is nu 11:30. We hebben ruim de gelegenheid om elkaar van mening te wisselen. Dat kunt u eind van de maand nog een keer. En dan heeft u ook de mogelijkheid om op elkaar te reageren, te interrumperen en alles wat daarbij zit. Dan denk ik dat de heren insprekers, maar wellicht ook nog andere mensen op de tribune, ook op de tribune aanwezig zullen zijn om het verdere debat te volgen en uw besluitvorming te aanschouwen. Ik wil u allen danken voor uw inzet en ook uw begrip en medewerking om deze avond toch goed te laten verlopen en wens u een prettige nachtrust.